november 2018. Presentatie Marie van de Beukel van Berkum. Het thema van deze special is hoop. Artikel 1, kiezelsteentjes van hoop, door Esther de Hek. Artikel 2, en toch, door Bram Beute. Artikel 3, brengers van hoop. Betty Kroneman, Ineke Baron, Joris Kelderman, Jihad Abdouche en Vivian Netje. Artikel 4, opinie. Onze hoop is een woord en het heeft 4 letters. Leuk, door Pieter Kleingeld. Artikel 5, verhaal van hoop. Zien hoe God in mensen werkt, dat is hoop voor mij, door Annemarie van den Berg Nap. Artikel 6, interview. Lidie Schuurman ziet altijd wel lichtpuntjes, door Esther de Hek. Artikel 7, opinie. Er is leven na de dood, door Roel Venderbos. Artikel 8, verhaal van hoop. Ik wil niet te veel hopen, door Pieter Kleingeld. Artikel 9, essay. Hoop is als een boom, door Jeroen Bakker. Artikel 10, opinie. Op de vlucht met onwrikbare hoop, door Peter Strating. Artikel 11, interview. Ik weet dat ik tekortschiet. Juist dan leg ik het in Gods hand, door Leendert de Jong. Artikel 12, tweegesprek. Wauw, hier wil ik bij horen, door Felix de Feiter. Artikel 13, essay. De raarste combinatie van kwetsbaar en kostbaar, door Janneke Burger. Artikel 14, verhaal van hoop. Hoop putten tussen Haagse prostituees, door Jordi Kooiman. Artikel 15, interview. Ineens was er veel om voor te leven, door Jan Kas. Artikel 16, interview. Ik weet nu wat wanhoop is, door Esther de Hek. Artikel 17, verhaal van hoop. Ik hoef niet alles in mijn eentje te doen, door Annemarie van den Berg Nap. Artikel 18, toerusting. Oefeningen in hoop, door Anke Nijdam en Bram Beute. Artikel 19, verhaal van hoop. Ik geloof dat God nog een plan met mij heeft, door Pieter Kleingeld. Rechten, deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon, redactieadres het Hazenveld 115, postcode 3862, Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Paul Krugerweg 39, postcode 3851, Zaandam, Hendrik, Ermelo. Telefoonnummer 0341-565499. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €41,40 per jaar. Deze uitgave heeft 1 niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, redactioneel, door Esther de Hek, hoofdredacteur van Onderweg. Kiezelsteentjes van hoop. Pas geleden keek ik 2 uur lang in de ogen van iemand die het leven niet meer ziet zitten. Ik zag hem scherp, hij zag mij slechts als grauwe, fragmentarische vlek, omdat hij bijna blind is. Het was Jurjen van Houwelingen, een jaar geleden nog een succesvolle ondernemer en spreker in kerken en in 2014 presentator van de EO Jongerendag. Op dit moment heeft hij geen hoop meer, vertelde hij. Mijn leven is verwoest. Ik was bij hem voor een interview voor deze special over hoop. Meer dan ik me bewust was, bedacht ik later, had ik Jurjen benaderd om woorden te geven aan een zo lastig te vatten begrip als hoop. Want wat is hoop? Is hoop eigenlijk wel te definiëren? Als iemand daar iets geloofswaardigs over zou kunnen zeggen, was het Jurjen wel, leek mij, de gelovige jonge vader, die eind vorig jaar plotsklaps van een geslaagd leven verviel in grote afhankelijkheid. Maar Jurjen, zo bleek, gaf geen woorden aan hoop, maar aan wanhoop. Ik hoorde die in zijn studeerkamer aan en voelde ze vooral. Het greep me bij de keel en liet me de dagen erna niet meer los. In dit nummer heeft Jurjens verhaal geen afsluiter die nog een klein, gelovig strohalmpje verbeeldt. Jurjen laat je achter met een katergevoel en daar geven we alle ruimte voor. Want juist de realiteit dat de hoop vaak de grote afwezige is in het leven van mensen, bracht ons ertoe een special over hoop te maken. Ergens zijn we eraan gewend dat dit zo is, maar het schuurt. Zouden wij als christenen niet beter moeten weten? We zien om ons heen wanhoop, cynisme, pessimisme, ongenoegen, inspiratieloosheid en wantrouwen. Bewust en onbewust kleuren deze typeringen zomaar de kijk op het leven en op elkaar. En toch leggen we ons daar niet bij neer. Martin Luther King riep in zijn befaamde toespraak op uit de berg van wanhoop een kiezelsteen van hoop te houden. Die oproep vind je terug in de interviews, verhalen, foto's en beschouwingen. De wanhoopsberg verhullen we niet, maar op bijna iedere pagina stuit je ook op een kiezelsteentje, omdat we geloven dat wanhoop niet het laatste woord heeft. Wars van het gemak waarmee Jezus als antwoord op allerhande problemen kan worden gepresenteerd, geloven we van harte dat het kruis van Jezus Christus en zijn opstanding het ultieme tegengif zijn tegen wanhoop. Of zoals Pieter Kleingeld een paar pagina's verderop schrijft, we zijn opnieuw geboren tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Met dat nieuwe perspectief, die nieuwe hoop, blijft wellicht veel hetzelfde, maar verandert er ook veel. Deze special is gemaakt door de redactieleden Bram Beuthe, Esther de Hek, Pieter Kleingeld en Peter Strating. Artikel 2, essay, en toch. Door Bram Beuthe, hij is predikant van de Bazuinkerk, GKV in Kampen en redacteur van Onderweg. Hoop is een mysterieuze kracht. Wie hoop heeft, houdt vol. Hoop is vrijwel overal verkrijgbaar. Je kunt hoop putten uit een zonsopgang, een vriendelijk woord, een mooi verhaal, een bijbeltekst. En tegelijk, als alles verloren is en je kunt niet meer verder, waar haal je dan nieuwe hoop vandaan? Het lijkt wel nergens te vinden. Is hoop wel een echte kracht, of is het jezelf voor de gek houden? Hoop is niet alleen een enorme kracht die mensen leven geeft, maar het is ook een zwak woord. In het dagelijks leven neem ik daar vaak geen genoegen mee. Als ze bij mijn garage zeggen, ik hoop dat de auto morgen klaar is, vraag ik, kan ik daarop rekenen of niet? Ik weet ook wel dat je nooit 100% garanties krijgt, maar ik ben eraan gewend geraakt dat we daar heel dicht in de buurt komen. Je kunt vrijwel altijd veilig over straat. Voor bijna alle ziekten zijn geneesmiddelen en therapieën. De dreiging van oorlog en geweld is ver weg. Natuurlijk kunnen er nog onverwachte dingen gebeuren, maar die proberen we voor te zijn door kankeronderzoek, veiligheidsvoorschriften en beveiligingsmensen. En dat gaat, ondanks de dramaverhalen in de media, echt goed. Onze gezondheid, veiligheid en welvaart zijn veel beter en hoger dan die van vrijwel alle mensen die voor ons leefden. Wat moet je in zo'n wereld met hoop? Is dat niet te weinig? Nepnieuws. Onze voorspoed is een van de redenen om je af te vragen wat we nog met hoop zouden moeten. Een andere reden is dat wie wat verder om zich heen kijkt ook een heel ander verhaal kan vertellen. De Doomsday-klok is een symbolische klok gemaakt door wetenschappers die aangeeft hoe dicht de mensheid zich bij een door de mens veroorzaakte wereldwijde ramp bevindt. Deze klok staat sinds dit jaar op 12:02. Alleen tijdens de Koude Oorlog in 1953 had de klok diezelfde stand. 25 jaar geleden stond de klok nog op 12:17. Nog nooit in de menselijke geschiedenis heeft het menselijke bestaan op aarde zo dicht bij de afgrond gestaan, lijkt het. Nucleaire wapens, onvoorspelbare leiders van grootmachten, nepnieuws en het veranderende klimaat bedreigen ons voortbestaan, volgens de wetenschappers van de Doomsday-klok. Hopen dat het wel goed komt omdat we er nu onze schouders onder zetten, lijkt niet erg realistisch. De maatregelen die genomen worden lijken te klein en te laat. Wat moeten we in zo'n wereld nog met hoop? Levensbehoeften. En toch, we kunnen en willen niet leven in een wereld zonder hoop. En toch, dat zijn woorden die bij hoop passen. Er zit verzet in. Niet aanvaarden wat je voor je ziet, maar blijven geloven dat het anders kan. Dat vraagt om volhouden, niet opgeven, maar geduld hebben. Dat is hoop. Hoop geeft niet op, ook niet als alle signalen op rood staan. Juist in de diepste ellende wordt de kracht van hoop zichtbaar. Hoop is dan niet een extraatje, maar een eerste levensbehoefte. De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow ordende in zijn beroemde piramide de behoeften van de mens. De meest basale behoeften zijn de lichamelijke behoeften, zoals zuurstof, eten, drinken, kleding, slaap en seks. Als tweede in de rangorde staat de behoefte aan veiligheid. Daarop volgt de behoefte aan horen bij een groep. En pas als laatste komen volgens Maslow spirituele behoeften. Dat klinkt logisch. Ook in de zending is het vaak gezegd. Je kunt mensen met een lege maag niet het evangelie verkondigen. Toch is het maar de vraag of deze ordening klopt. De Oostenrijkse psycholoog Viktor Frankl overleefde in de Tweede Wereldoorlog verschillende concentratiekampen. Hij zag daar bij zijn medegevangenen hoe belangrijk hoop en verwachting waren. Zo hoopten velen dat ze voor de kerst zouden worden bevrijd. Toen dat niet gebeurde, stierven er rond en na de kerst meer gevangenen. Hoop doet werkelijk leven. En het verlies van hoop doet ook sterven. Derde weg. Dat geldt overigens niet alleen in situaties van grote fysieke ellende. In Nederland was suïcide in 2017 de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. In westerse landen blijken suïcidecijfers onder jongeren hoger te liggen dan in andere landen. Is dat omdat ze nergens meer op kunnen hopen als ze alles al lijken te hebben? Welke droom kan hen nog in leven houden als het in onze paradijselijke wereld niet lukt om het goed te hebben? Hoe kan het ooit beter worden als het al zo goed is en als dat goede je niet bevalt? De suïcides zijn maar het topje van de ijsberg. Depressie, burn-out, ervaringen van leegheid en zinloosheid zijn voor Europeanen veel meer realiteit dan bijvoorbeeld voor Afrikanen. Wat overigens niet wil zeggen dat die gelukkiger zijn. Armoede, geweld en onderdrukking eisen bij veel Afrikanen hun tol. Christelijke hoop zou je als een derde weg kunnen zien. Een weg die anders is dan het geloof in de onvermijdelijke ondergang van de mensheid en anders dan het doen alsof deze wereld al het paradijs is. Hoop is niet bang voor welke situatie ook. En tegelijk, hoop is niet snel tevreden. Het christelijk geloof poetst niets weg, geen ellende en geen verlangens. Soms hoor ik niet-christenen zeggen dat het moediger is om niet te geloven. Dan kun je de werkelijkheid echt onder ogen zien en houd je jezelf niet voor de gek. Godsdienst kan inderdaad leiden tot het ontkennen van de werkelijkheid. Maar het christelijk geloof niet. Het christelijk geloof geeft juist de moed om de verschrikkingen en bedreigingen tot je door te laten dringen. Daar is ook altijd ruimte voor de stem die vraagt: is dit alles wat er is? Moet er niet meer zijn of komen? Massagraf. Een indrukwekkend voorbeeld van het onder ogen zien van de ellende vind ik in het visioen van Ezechiël over het herstel van Israël, uitgebeeld door de beenderen die weer met vlees bedekt worden en leven krijgen. Ezechiël 37, vers 1 tot 15. Jeruzalem en de tempel zijn verwoest en het volk is in ballingschap weggevoerd. De ballingen klagen dat het afgelopen is met hen. En dan ziet Ezechiël een visioen. Hij staat in een dal vol verdroogde beenderen, een massagraf. Ezechiël krijgt de opdracht er aan alle kanten omheen te lopen. Je kunt niet meer zien welke beenderen bij elkaar horen. Dit moet hij eerst tot zich laten doordringen, voordat hij Gods stem hoort die vraagt: mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? De hoop komt juist op in de meest wanhopige situaties. Ezechiël weet niet meer dan te zeggen: Heer, mijn God, dat weet u alleen. Dat is het verhaal van de Bijbel. Als alle hoop vervlogen is, klinkt Gods stem: mensenkind, denk je dat het zo blijft? Denk je niet dat het anders kan? Vaak weten de mensenkinderen alleen maar aarzelend te antwoorden als Ezechiël, te schreeuwen als de Israëlieten of te klagen als Job. Maar uit de diepste nood redt God. Als het volk Israël in Egypte met uitsterven bedreigd wordt, redt God. Als het vernietigd dreigt te worden door de farao en zijn legers, biedt God een uitweg. Dat is het refrein in de Bijbel. En toch redde God. Die verhalen kunnen hoop bieden. Geloof is de basis voor hoop. Hebreeën 11 vers 1. En dat is geloof in God, in wat Hij doet en hoe Hij redt. Ploegijzers. Zo ook in de hopeloze situatie van de ballingschap. Gods volk is gemarginaliseerd en Jeruzalem verwoest. In die barre omstandigheden klinken de profetieën van Jesaja. Er zijn misschien nog maar een paar duizend gelovigen, maar Jesaja zegt dat alle volken naar Jeruzalem zullen komen om daar vrede te vinden. Jesaja 2, vers 1 tot 4. De Heer, de God van Israël, zal een dienaar sturen en overal zullen de volken hem daarom eer geven. Bijvoorbeeld Jesaja 42. Het is een absurd idee. De hele wereld zal de God van dit weggevoerde en bijna verdwenen volkje aanbidden en hem zoeken in Jeruzalem. Waarom durfden de profeten zulke onrealistische ideeën uit te spreken en op te schrijven? En waarom bleven anderen deze dromen doorvertellen en overschrijven? Dat heeft maar één reden: hoop. Tegen alles in wat ze zagen, hoopten de profeten op God. Hij zal iets onvoorstelbaars doen. Wij hebben dat intussen zien gebeuren. Vanuit de hele wereld zijn mensen God gaan aanbidden om Jezus. En mensen hebben vrede met elkaar gevonden door Hem. De woorden van Jesaja 2, zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, staan nota bene op het gebouw van de Verenigde Naties. Niet dat alle hoop al vervuld is, maar er is een begin. Onthoofd. Het grootste verhaal van wanhoop en hoop is natuurlijk het verhaal van Jezus zelf. Hopelozer kan het niet. De gezalfde van God, in de steek gelaten door zijn volksgenoten, doodgemarteld door de vijand, opgegeven door God zelf. De schilder Hans Holbein de Jongere, van 1497, 98 tot 1543, heeft die wanhoop verbeeld in zijn schilderij Het lijk van Christus in het graf. Het is een afschuwelijk realistisch schilderij. Holbein maakte de dood niet mooier of zachter. Het is om wanhopig van te worden. Ik kan me als kijker niet voorstellen dat deze dode verlosser weer zal leven. En toch is het niet het einde. Het is onvoorstelbaar, maar hij staat op uit de dood. En vanaf dan wordt alles anders. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Tegelijk moeten we nog steeds leven uit geloof en hoop. Jezus mag dan alle macht hebben. Hij zet die macht heel anders in dan de machtigen op deze aarde. Hij vult zijn leerlingen met zijn geest, zoals hij ook met Gods geest vervuld is. En zij gaan vergelijkbare wegen. Sommige leerlingen worden onthoofd, anderen gevangen genomen. Paulus wordt net als zijn heer door zijn volksgenoten overgeleverd aan de Romeinen en moet dat waarschijnlijk met de dood bekopen. En toch stopt het geloof niet. Verdrukking en vervolging leiden tot verspreiding van het evangelie, tot nieuwe christenen en christelijke gemeenschappen. Overwinnen. De Bijbel eindigt met een boek dat in heftige en bizarre beelden de macht van het kwaad schetst. Het is als een monster of als een verleidelijke vrouw. Het lokt de mensen naar zich toe, maar ontneemt hun liefde en hoop. Daartegenover lijken degenen die vasthouden aan God machteloos. En toch, zij zullen overwinnen. Die hoop wordt geschetst in bijzondere visioenen. Nadrukkelijk is daarbij ook aandacht voor het leed. De zee geeft haar doden weer. De bladeren van de bomen zullen tot genezing van de volken zijn. God zelf droogt de tranen van de ogen. Christelijke hoop zal nooit het leed van het hier en nu wegstoppen. We zien onder ogen dat de schepping zucht onder de zinloosheid. Christenen zijn geroepen om mee te zuchten en mee te huilen. Die ruimte is er ook, want God zal de tranen drogen. Veel meer. Hoe houd je de hoop levend? Door te dromen, door verhalen te blijven vertellen, door de werkelijkheid niet weg te stoppen, maar onder ogen te zien, erom te huilen en je te realiseren dat je niet de eerste bent die in een wanhopige situatie zit. Luister naar de stem die zegt: "Mensenkind, denk je dat het altijd zo blijft?" En het antwoord daarop, aarzelend, schreeuwend of klagend. Als je niet in diepe ellende zit, maar het leven gewoon leeg lijkt, je kunt de hoop levend houden door niet te snel tevreden te zijn en de stem serieus te nemen die fluistert: "Is dit echt alles wat er is?" Nee, dit is niet alles. Er moet nog veel meer komen. Brengers van hoop. Internetzendeling Betty Kroneman geeft de hoop door die ze zelf ontving. "Jezus is mijn hoop," dichtte Bonhoeffer in gevangenschap, vlak voordat hij werd gefusilleerd. "Uw licht schijnt in de nacht. Daar denk ik vaak aan," vertelt Global Rise-vrijwilliger Betty Kroneman, 54, die ernstige fysieke beperkingen heeft door een chronische ziekte. "Die hoop geef ik door als ik voor Global Rise via internet geloofs- en levensvragen beantwoord of voor langere tijd via chatgesprekken optrek met mensen uit India, Sri Lanka, Zuid-Korea of de Filipijnen. Ik geef door wat ik zelf ontving. Als ik zie dat Gods geest werkt, word ik ook bemoedigd en gesterkt in mijn geloof." Gevangenenpastor Ineke Baron geeft gevangenen uitzicht. "Ik mag wandelen in Gods licht. Dat maakt me ook in de gevangenis blij en hoopvol," zegt de 61-jarige gevangenenpastor Ineke Baron van stichting Nehemia's. Ze vangt regelmatig gevangenen of ex-gevangenen op in haar eigen huis. Op dit moment een jonge ex-gedetineerde. Gevangenen mogen er zijn. In Oeganda moet iemand die een fout begaat soms plaatsnemen onder een boom, waar dorpsbewoners hem overstelpen met positieve opmerkingen om berouw en herstel te bewerkstelligen. In Nederland worden mensen opgesloten. Gevangenschap is een ramp, zei een ex-gevangene die ik opzocht. Maar het bracht hem ook iets goeds. Door jou kreeg ik hoop, zei hij. Zwerfafvalraper Joris Kelderman gaf de wereld een cadeautje. Op mijn verjaardag hield ik een opruimfeest van zwerfafval, vertelt de 44-jarige Joris Kelderman, die vaker afval prikt en meedoet aan opruimacties. Ik maakte een familie-evenementje aan op supportervanschoon.nl en zorgde tijdens het opschoonfeest in de Delftse TU-werk voor taart, koek en zopie. Mijn broer vond het nogal confronterend toen hij inzoomde op het zwerfvuil en de hoeveelheid projecteerde op de aarde. Er valt nog erg veel vuil te prikken. Ik vierde een mooie verjaardag die ik iedereen kan aanbevelen. Het was ons cadeautje aan de wereld. Zorgvrijwilliger Jihad Abdouche brengt ouderen koffie en gezelligheid. Oude mensen laten me terugdenken aan mijn moeder die ik in Syrië naar het ziekenhuis droeg en bijstond toen ze ziek was, zegt verpleeghuisvrijwilliger Jihad Abdouche, 44, geëmotioneerd. Ik breng mensen gezelligheid en menselijkheid. Ik schenk ouderen meestal koffie zonder suiker, want ze letten goed op hun gezondheid omdat ze van het leven houden. Oude mensen zijn als een oude eik of olijf. Ze staan stevig in het leven. Als ik na de koffie en spelletjes afscheid neem, vragen ze lief of ik ze nog even naar hun kamer wil brengen. Verloskundige Vivian Fietje geeft vrouwen rust en vertrouwen. Het was alsof er een engel binnenkwam toen jij bij ons binnenstapte, zei een man wiens vrouw aan het bevallen was, vertelt verloskundige en mama-coach Vivian Fietje, 30. Ze begeleidt vrouwen bij zwangerschap en moederschap, omdat hun levens dan vaak behoorlijk op de kop worden gezet. Ik zie kwetsbare vrouwen en kijk met hen hoe ze in rust en vertrouwen tot bloei kunnen komen. Toen een christelijk echtpaar er tijdens een bevalling achterkwam dat hun kindje in een stuit lag, baden we samen om bescherming en kracht. Dat gaf extra rust. Artikel 4, opinie. Onze hoop is een woord en het heeft 4 letters. Leuk. Door Pieter Kleingeld. Hij is predikant van de NGK Oegstgeest en redacteur van Onderweg. Dit blad staat vol mooie en gelovige praatjes, maar als ik diep in mijn hart kijk, waar hoop ik dan werkelijk op? Laat de theologische vergezichten even voor wat ze zijn. Hoop ik niet vooral op iets dat leuk is? Als predikant had ik een mooie gelovige missie toen ik in Oegstgeest begon. Bidden, wonen en werken tot bloei van de stad. Ik was tevreden met deze samenvatting van wat onze gemeente te doen stond. 3 werkwoorden. Bidden, wonen en werken. Wonen en werken brachten het geloof in het dagelijks leven. Bidden zorgde voor de verbinding met God. En 1 doel, de bloei van onze omgeving. De missie was geïnspireerd door het boek Vreemdelingen en Priesters van Stefan Paas. Het gaf ook een korte samenvatting van de brief die Jeremia aan de Baalingen in Babel moest schrijven. Jeremia 29. Net als de Judese ballingen vormden de christenen in Leiden en omgeving een kleine minderheid. Maar wierp een gemeentelid tegen, de meesten van ons zijn helemaal niet voor deze missie hier naartoe gekomen. In Amsterdam, waar ik ben opgegroeid, wisten we als christenen dat we een minderheid vormden en een missie hadden. In Den Haag, waar ik later terecht kwam, woonden we bewust in de buurt van de kerk. Maar dit keer hebben we gekeken of we een prettige plek voor ons gezin konden vinden. En hij voegde eraan toe, dat geldt volgens mij voor veel van onze gemeenteleden. Ze zijn niet gekomen voor de missie, maar om andere redenen. Zijn gelijk daalde langzaam bij mij in. Natuurlijk, ik had kunnen tegenwerpen dat de Judese ballingen ook niet voor een speciale missie naar Babel waren gekomen. Integendeel, ze wilden zo snel mogelijk terug naar Jeruzalem. Bidden, werken en wonen tot bloei van de stad van hun vijanden was wel het laatste wat in hun hoofd opkwam. En toch komt Jeremia met zijn brief. De missie hoeft dus niet vooraf in het hoofd te zitten. Daar had ik op kunnen wijzen. En toch, anders dan de ballingen van toen, zijn mijn gemeenteleden niet ontheemd. Wij hebben vrijwillig gekozen voor Leiden en omgeving. Dit is een mooie plek om te wonen, vlak bij de zee, de duinen en de bollevelden, met een historisch centrum met grachten, een universiteit, restaurants en musea. Amsterdam en Den Haag liggen op een steenworp afstand. Het vliegveld is niet ver weg. Kortom, als ik nog even terugkom op de trits, bidden, wonen en werken, kan ik het beter zo formuleren. We kunnen God danken omdat het prettig wonen en goed werken is in onze reeds bloeiende stad. Nomadisch. Er is echter wat aan de hand in die bloeiende stad. Waar wonen en werken goed en prettig leken bij aankomst, blijken ze in het dagelijks leven vaak de macht over te nemen. Hypotheekprijzen reizen de pan uit, huizen zijn moeilijk te vinden en al het moois om je heen verleidt je om steeds mooier en groter te verlangen. Ook nog een sloepje erbij. Werk vraagt alle inzet, tijd en aandacht. Starters rommelen met jaarcontracten en onbetaalde stages. Veertigers reizen door het hele land als hun actieradius niet al over de landsgrenzen heen reikt. Alleenstaanden en gezinnen houden met moeite alle ballen in de lucht. Tieners en studenten leggen de lat steeds hoger, op school, op het sportveld, op de muziekvereniging en in hun bijbaantjes. Mede door al die druk worden vakanties, misschien ook een vorm van wonen, maar dan nomadisch, steeds frequenter, exotischer en uitbundiger. En dus hopen we, voor bidden hebben we nauwelijks tijd, maar we hopen, want hopen kan bij vlagen. We hopen op een eindeloze vakantie in Sri Lanka, ver weg van alle zorgen, hopelijk zonder ruzies. Het is misschien wel de laatste keer dat alle kinderen meegaan. We hopen dat we de volgende reorganisatie zonder kleerscheuren doorkomen. We hopen op goede scores voor onze kinderen, een goede opleiding, goede vrienden. We hopen in de hectiek van alle dag op wat rust in de kerkdienst. We hopen op een baan waarin we onze creativiteit of onze competenties kunnen inzetten en ontplooien. We hopen dat ons nieuwe huis op tijd klaar is. We hopen dat we in een weekend en langs het sportveld kunnen staan en zelf kunnen ontspannen en boodschappen doen en een vakantie kunnen uitzoeken en geestelijk rust vinden en bij onze ouders op bezoek kunnen. We hopen op minder werkdruk, meer rust. Zeecontainer. Misschien overdrijf ik. Misschien moet ik voor mezelf praten en niet over wij. Maar ik denk dat ik niet ver naast de waarheid zit. Wonen en werken dreigen sluipenderwijs het leven over te nemen van heel veel mensen. Tom Wright zei dat seks, geld en macht goede dienaren, maar slechte heersers zijn. Dat geldt ook voor wonen en werken. En in de praktijk van alle dag zijn ze gaan heersen, met harde en niets ontziende hand. Hun invloed is zo alomvattend dat we onze hoop bijna niet meer anders kunnen formuleren dan binnen het frame van deze twee afgoden. Maar het is gelukt. We hebben binnen dit frame hoop gevonden. Het is een woord en het heeft vier letters. Leuk. Het viel me een tijdje geleden op hoe vaak ik het woord zelf gebruik en hoe vaak ik het anderen hoor gebruiken. Leuk. Ik hoop op een leuke baan, een leuke vakantie, een leuke buurt om te wonen en ik wil het liefst leuke kerkdiensten, leuke jeugdgroepen, leuke bijbelstudies. Maar een kind ter wereld brengen is niet leuk. Sterven op Obama Beach is niet leuk. Opgesloten zitten in een zeecontainer in Eritrea is niet leuk. Toch is het heel betekenisvol en soms zelfs de weg van Jezus. Misschien is leuk wel het ultieme wanhoopswoord. Dingen hoeven niet meer mooi, uitdagend, zwaar, droevig, hartverscheurend, intrigerend, perspectiefveranderend, idealistisch, mysterieus, verdiepend, verlichtend, troostend, verblijdend, hoopgevend of hoopvol te zijn. Wonen en werken hebben ons uitgeput. We zijn te moe. Leuk is genoeg. Wat een hopeloos woord. Verkeerde God. Overdrijf ik? Kom ik sceptisch over? Ik schrijf dit alles om deze vraag duidelijk te maken. Waar hoop ik eigenlijk op? Een belangrijke tekst voor Stefan Paas in zijn boek Vreemdelingen en Priesters is de eerste brief van Petrus, in het bijzonder hoofdstuk 3, vers 15. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Maar soms moeten we een stapje terug doen. We moeten niet alleen nadenken waarop of op wie onze hoop gebaseerd is, maar ook wat onze hoop nu eigenlijk is. Want soms kun je op de verkeerde dingen hopen, en dan verschuift ook het beeld dat je hebt van degene die je verlangens moet vervullen. Anders gezegd, als onze hoop niet deugt, deugt ook ons godsbeeld niet meer. Want degene die je hoop vervult, dat is je God. Verkeerde hoop betekent verkeerde God. Op welke God hopen we? Loonslaaf. Hoop is een verlangen dat je zelf niet kunt vervullen. Volgens Augustinus draait het christelijk leven vooral om het heroriënteren van onze verlangens. Verlangens die wanordelijk zijn, moeten weer geordend worden. Hoop die wanordelijk is, moet ook weer geordend worden. Volgens mij hebben we een herordening nodig om de levende God weer in het vizier te krijgen. Hoe? We kunnen elke keer als we leuk willen zeggen, een ander woord kiezen. Want dat andere woord brengt ons naar waar we echt op hopen. In plaats van te preken hoe je als christen succesvol kunt wonen en werken, kunnen we erkennen dat we iemand nodig hebben die ons daarvan juist bevrijdt. En misschien moeten we onder ogen zien dat die bevrijding in dit leven nog niet volkomen is. In een variatie op Paulus: wie een loonslaaf is, moet geen moeite doen om dat te veranderen. We hebben een nieuw perspectief nodig. Petrus zegt: we zijn opnieuw geboren tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En we hebben een onvergankelijke, onbederfelijke en onaantastbare erfenis die voor ons is weggelegd in de hemel. Wanneer zijn we opnieuw geboren tot dat leven van hoop? Aan het kruis van Jezus Christus. Met dat nieuwe perspectief, die nieuwe hoop, blijft wellicht veel hetzelfde, maar verandert er ook veel. Artikel 5. Verhaal van hoop. Zien hoe God in mensen werkt, dat is hoop voor mij. Door Annemarie van den Bergnap, journalist en cultureel antropoloog. Voor Frans en Teuny van Hoffen, beiden 76 jaar, heeft hoop alles te maken met hun geloof. Elke dag beginnen we met God, vertelt Frans. Onze grootste rijkdom is als onze kinderen God leren kennen en vooral ook Hem mogen ervaren in hun leven. Frans en Teuny kregen 7 kinderen, 27 kleinkinderen en zelfs al een achterkleinkind. Teuny: als we naar onze kinderen en kleinkinderen kijken, hebben we alleen maar reden tot de dankbaarheid. Tegelijkertijd zien we ook van alles om ons heen waar we ons zorgen om maken. Er is zoveel welvaart, iedereen heeft het zo goed, en dan kunnen we God zomaar vergeten en denken dat we het zelf wel kunnen. Dus bidden we veel voor onze kinderen en kleinkinderen. Niet zozeer dat het hun goed gaat in materieel opzicht, maar goed in de betekenis van het allerbelangrijkste, dat ze God mogen leren kennen en ervaren in hun leven. Frans wijst als voorbeeld op Monica, de moeder van kerkvader Augustinus. Ze bad veel voor Augustinus. Toch ging hij eerst nog heel verkeerde kanten op. Maar ze geloofde wat iemand tegen haar zei. Een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan. Dat gevoel en vertrouwen hebben wij als gelovige ouders ook, dat God je kinderen vasthoudt. Inloophuis. Het hart en huis van Teunie en Frans staan ook open voor mensen aan de rand van de samenleving. Onlangs woonden ze de begrafenis bij van een van die nieuwe vrienden. Voor Teunie en Frans was zijn terugkeer tot God een gebedsverhoring. En Teunie vertelt: het was een bemoedigende begrafenis. Het was zo mooi dat we als gemeente ook voor hem waren. Volgens Frans werkt Teunie als een magneet op mensen van de straat. Ze trekt naar hen toe en zij trekken naar haar toe. Dat heeft niet iedereen. Teunie werkte jarenlang als vrijwilliger bij de Tweede Mijl, een inloophuis voor zwervers en verslaafden in Hartje, Amsterdam. Toen ik vanwege mijn leeftijd met dit werk moest stoppen, bad ik tot God: ik heb nu deze ervaring. Mag ik er ook verder mee? En kijk, er komen telkens mensen op ons pad die Gods liefde en dus ook onze liefde zo nodig hebben. We zien dan mensen zomaar weer opbloeien. En als je vraagt wat hoop voor ons betekent, dan zeg ik: zien hoe God in mensen werkt. De Heer Jezus deed immers vaak niet anders. Hij kwam naar deze wereld om juist het verlorene op te zoeken. Tollenaars, hoeren en allerlei andere mensen die een zondig leven leiden. Mensen die om allerlei redenen door de gemeenschap uitgespuugd worden. We zien telkens weer dat God een nieuw begin met mensen maakt. Artikel 6, interview. Lidie Schuurman ziet altijd wel lichtpuntjes. Door Esther de Hek, hoofdredacteur van Onderweg. Hoopvol blijven als de eindstreep nadert. Als 79-jarige heeft Lidie Schuurman Huizenga het grootste deel van haar leven erop zitten. Haar lichaam wil minder en 3 jaar geleden kreeg ze het ook psychisch zwaar. Hoe blijf je als oudere hoopvol als de eindstreep dichterbij komt? Ik zie in alle situaties toch wel weer een lichtpuntje. En dat komt vooral omdat ik weet dat er een God is die voor ons zorgt. Als ik na het aanbellen de hal binnenstap, staat ze al klaar om haar jas van de kapstok te pakken. We gaan met de auto naar brouwerij Hoop in Zaandam. Is het plan om te praten over haar inmiddels lange leven en hoe zij hoopvol blijft. Maar ik wil nog niet naar Zaandijk. Ik wil eerst graag even de huiskamer zien. Hebt u allebei een eigen vaste stoel? Vraag ik aan Lidie Schuurman en haar man professor Egbert Schuurman, 81, die in de keuken koffie maakt. Dat hebben ze. Al onze meubels hebben een verhaal, zegt Lidie. Veel meubels hebben we al vanaf ons trouwen, of ze komen uit de familie. Of er ook IKEA-meubels in huizen Schuurman staan? Natuurlijk niet, reageert haar man op bijna verontwaardigde toon. Helemaal niks, en dat houden we graag zo. Egbert Schuurman heeft zijn vrouw aangemoedigd om mee te doen met het interview, vertelt hij. Al 54 jaar, de tijd dat ze getrouwd zijn, is Lidie de vrouw achter hem, de prater, beschouwer, debater en hoogleraar. Hij praat tijdens visites: ik luister meer, zegt ze met een bijna verlegen lachje. Hij: mijn vrouw vindt andere mensen belangrijker dan zichzelf. Ze praat het liefst nooit over zichzelf. Ze is een en al dienstbaarheid. Hij heeft gelijk, merk ik al snel in de huiskamer en later op weg naar Zaandijk. Ik heb in mijn leven gedaan wat ik dacht te moeten doen en dat is niets bijzonders, zal Lidie Schuurman een paar keer zeggen. Of nadat haar man verteld heeft dat ze zo'n goede HBS-leerlinge was: nou, dat hoef je niet te vertellen hoor, ik wil allerminst de indruk wekken dat ik iets ben. Mensendiek. Lidie Schuurman Huizenga werd in 1939 geboren in Rijswijk, als jongste in een gereformeerd gezin met twee broers en twee zussen. In 1944 gingen de Huizenga's mee met de vrijmaking. Op peuterleeftijd kreeg Lidie beenmergontsteking, in een tijd dat er nog geen antibiotica waren. Dus is dat been aan het begin van de oorlog twee keer in het ziekenhuis leeggeschept. De troep eruit. Ik was best een zorgenkind. Op haar 13e ontdekte Lidie, staand voor de spiegel, dat haar ene knie lager stond dan de andere. Je staat zo scheef, zei haar moeder regelmatig bij het afspelden van de zoom van een nieuwe jurk. Voor de spiegel viel het kwartje. Haar ene been moest korter zijn dan het andere, veroorzaakt door de operaties als peuter. Dat kortere been heeft haar uiteindelijk op het spoor richting haar studie gezet, na de HBSA. Ik kreeg een hakverhoging onder mijn schoen en moest naar Mensendiek voor oefeningen. Dat leek mij zo leuk vak dat ik ook Mensendiek-therapeut wilde worden. Mijn, ik zou bijna zeggen, conservatieve vader heeft daar nog een stokje voor willen steken. Ik houd niet van dat blote gedoe voor de spiegel, zei hij. Wilde ik een opleiding gaan doen, dan moest ik er zelf eerst het geld voor verdienen. Dat deed ze en ze werd een hele goede Mensendiek-therapeute, volgens haar echtgenoot. Fietsen. Even later zit ze naast mij in de auto en draaien we de A2 op richting Amsterdam. Er ligt een nylon schoudertas met mooi borduursel bij haar voeten, een wandelstok op de achterbank. Het lopen blijft lastig sinds ze 2 jaar geleden als uit het niets haar onderbeen op 2 plekken brak. Ik was niet gevallen, had mijn been niet hard gestoten, maar kreeg pijn en moeite met lopen. Toen bleek uit allerlei onderzoeken dat ik osteoporose en artrose heb en daar kom je niet meer van af. Er zit een flinke titaniumpen in haar onderbeen. Ze krijgt wekelijks fysiotherapie en voor langere eindjes lopen gebruikt ze een rolstoel en een rollator. Fietsen gaat helaas niet meer en dat vind ik heel erg jammer, zegt ze. Het maakt je toch al kleiner wordende wereld nog kleiner. In hun huiskamer in Breukelen hadden we het gehad over de bezoeken die Lidie jarenlang bracht aan ouderen uit hun gemeente, de NGK Breukelen. Haar man was daarover begonnen, ook toen zij het onderwerp wilde wegwuiven. Hij vertelde over de vluchtelingengezinnen waarmee ze contact hield, soms wel een paar tegelijk. Ze was er maar druk mee en altijd even lief en belangstellend. Haar fiets bracht haar overal. Van autorijden hield ze niet. Dat fietsen nu onmogelijk is, valt haar merkbaar zwaar. Mijn man ziet het begrijpelijkerwijs niet meer zitten om vaak met de auto weg te gaan. Het is toch best een gesjouw met zo'n rolstoel en rollator. Daarom gingen ze ook niet meer naar de Bijbelkring van de kerk. Dat mis ik best wel, met elkaar de Bijbel bestuderen en daarna gezellig een glaasje drinken. Jonge meiden. Bij de koffie in Breukelen was het al even gegaan over haar opname in een kliniek voor psychiatrie, bijna 3 jaar geleden. Een diepe inzinking volgens haar man. Ze waren net thuis van een paar weekjes vakantie in Holten, toen haar een intense vermoeidheid en lusteloosheid overviel. Egbert Schuurman belde direct de huisarts. Ik dacht, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. 'S Avonds was ze opgenomen in een kliniek voor ouderenpsychiatrie in Zeist. Hoe was dat voor haar? Vraag ik Lidie in de auto. Ze zucht en lacht tegelijk. Dit lijkt een onderwerp waar ze niet graag over praat. Ik heb altijd een beetje het gevoel gehouden dat het niet nodig was. En verder kan ik er weinig over zeggen, want ik ben heel veel kwijt uit die tijd. Het ging allemaal zo snel. Opeens was ik daar en kreeg je allerlei gesprekken. Opnieuw lachend, aan jonge meiden moest je je hele verhaal vertellen. Ik had eigenlijk alleen vertrouwen in de specialist en het hoofd van de afdeling. Lidie verbleef uiteindelijk een paar maanden in de kliniek in Zeist, langer dan ze gedacht had. Maar ja, je schikt je erin, hè? En dan gaat het ook wel weer. Daar had ik ook weer leuke contacten met mensen. Je maakt er wat van. Voelde ze daar wel eens wanhoop? Er valt een stilte. En dan? Ik was vooral erg stil, zeker in het begin. Toen ik er net was, kreeg ik opeens een trillend lijf. Ik wist niet waardoor. Misschien waren het de bijwerkingen van de medicijnen. Dat heb ik wel als naar ervaren. Maar of ik mij wanhopig voelde? Nee, dat denk ik niet. Codes. We zijn in Zaandijk aangekomen bij brouwerij Hoop, waar ze naast allerlei soorten bier ook koffie serveren. Overal kom je het woord hoop tegen. Op de ramen, het terras, de servetten en de bierveeltjes. Lidie zit op een stoel en haalt een Bijbel uit haar tas. Die heb ik meegenomen om een aantal hoopvolle Bijbelversen voor te lezen, zegt ze. Alleen weet ik niet waar ik het briefje heb waar ze op geschreven staan. Ze is 79 jaar en heeft een lang leven achter zich. Ze realiseert zich dat de dood er ieder moment kan zijn. Nadat ik zelf ging tobben met mijn gezondheid, maar ook na de heftige ziekenhuisverblijven van mijn man, werd dat meer een realiteit. Het is in Gods hand hoe lang wij hier zullen leven. 79 jaar is al een hele leeftijd. Hoeveel mensen overlijden er niet vreselijk jong? Toch heeft ze de map met codes en gegevens die haar man gemaakt heeft, mocht hij eerder overlijden, slechts één keer vluchtig ingekeken. Ik laat dat ding liever in zijn bureau staan, had ze onderweg verteld. Is dat toch net wat te confronterend? Misschien kan ik reëler zijn over de lengte van mijn eigen leven dan over die van mijn man. Zou dat het zijn? En laten we eerlijk zijn. Ik heb ook nog zoveel moois in mijn leven. Mijn kinderen en kleinkinderen. Daar wil je toch graag nog een poosje van blijven genieten? 50.000. Op dit moment is een predikant die ze goed kennen ernstig ziek. Hij is nog relatief jong. Eigenlijk weet ik niet zo goed meer wat ik op een kaartje moet schrijven en wat ik moet bidden. Is dat wanhoop? Ik denk het niet, want ik weet dat God alles in zijn hand heeft. Maar ik vind het wel heel moeilijk. De dag ervoor heeft ze de man en zijn echtgenote nog een kaartje gestuurd, vertelt ze, met een Bijbeltekst daarop, want dat is haar handelsmerk geworden. Vroeger kochten we altijd kaarten waar Bijbelteksten op gedrukt stonden. Maar nu we geen evangelische boekhandel meer in de buurt hebben, schrijf ik er zelf een tekst op. Soms komt die vanzelf in mij op, soms blader ik door de Bijbel en kies ik een passende. Weet je, Bijbelwoorden zeggen vaak zoveel meer dan onze eigen woorden. Haar man vertelde thuis dat Lidie tijdens hun huwelijk al zo'n 50.000 kaarten en brieven verstuurd moet hebben. Ontzettend veel, merk ik op. Nou, ik weet niet of het er zoveel zijn hoor, maar ik stuur graag kaarten naar mensen en vroeger ook brieven. Ik heb in de jaren 80 bijvoorbeeld heel wat brieven geschreven naar dominee Bustra. Die was uitgezonden naar Noord-Natal. Hij had in onze gemeente gestaan, we kenden hem goed. Als je dan met je gezin een plek krijgt in zo'n verre afgelegen post, kun je zomaar in het isolement raken. Daarom wilde ik met hen meeleven en dat deed ik door brieven te schrijven. Ook haar kleinkinderen, ze hebben er 11, krijgen nog kaarten van oma, zoals laatst hun oudste kleinzoon die trouwde. Haar eigen trouwtekst schreef ze op de kaart. De naam van de Heere is een sterke toren. Een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Spreuken 18 vers 10 in de Statenvertaling. Lidie zoekt de tekst op in de Bijbel die ze op haar schoot heeft liggen. Terwijl het steeds voller wordt in brouwerij Hoop. Vind je daar ook geen hoop uitspreken, vraagt ze. Dat geef je toch graag door aan anderen en zeker aan je kinderen en kleinkinderen. Lichtpuntje. Ik ben een piekeraar. Mijn vrouw is lichtvoetiger, zei Egbert Schuurman eerder. Ik denk te begrijpen wat hij bedoelt na een paar uurtjes met Lidie op stap te zijn. Toen ze als tiener maalde over wat ze in haar ogen verkeerd deed. Mijn moeder kwam uit de kerk van dominee Kersten en daar namen ze het leven heel zwaar. Werd ze op een ochtend wakker met een Bijbeltekst in haar hoofd. Kolossenzen 2 vers 14. En daar staat dat al onze zonden door het kruis zijn weggedaan. Die ervaring is heel belangrijk geweest voor hoe ik vanaf dat moment in het leven sta. Misschien kun je dat hoopvol noemen, ja. Ik zie in alle situaties toch wel weer een lichtpuntje. En dat komt vooral omdat ik weet dat er een God is die voor ons zorgt. We rijden weer terug naar Breukelen. De fysiotherapeut komt nog en Lili slaapt sinds haar opname in de kliniek iedere middag een uurtje. Ik had dat voor die tijd nooit nodig. Ik was zo energiek en reed overal op de fiets heen. Maar nu val ik 's middags altijd in een diepe slaap. Fietsen gaat niet meer, maar kaarten blijft ze vast schrijven, zeg ik. Als brenger van hoop, met kaarten en brieven. Weer die bescheidenheid. Nou, meet dat maar niet zo breed uit, hoor. Maar als ze zo mogen werken, blijf ik het doen zolang als ik kan. Artikel 7, opinie. Er is leven na de dood. Door Roel Venderbos, hij is predikant van de NGK Kampen, werkzaam als pastoor geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven in de toekomende eeuw, zegt de geloofsbelijdenis van Nicea. Toen en vandaag is dat een bijzondere geloofsbelijdenis, want over wat er na dit leven komt, wordt heel verschillend gedacht. Als christenen hopen we niet dat we naar de hemel gaan, maar mogen we weten dat God naar deze aarde terugkeert. Veel mensen, misschien wel de hoofdstroom in onze westerse cultuur, zeggen dat met de dood alles is afgelopen. Dood is dood en de dood hoort bij het leven. De dood heeft een nare kant, maar ook een mooie, want ze zorgt ervoor dat er steeds weer nieuwe creativiteit opborrelt. Juist doordat een mens weet dat zijn leven begrensd is in ruimte en tijd, heeft hij behoefte zich uit te drukken in poëzie, proza, muziek, beelden of schilderijen. De dood heeft daarom in zekere zin een gezonde uitwerking op mensen. Trouwens, zeggen ze, je moet er toch niet aan denken dat het leven na de dood eindeloos wordt voortgezet? Eindeloos leven staat in hun optiek gelijk aan eindeloos vervelen. Waar zou je je immers druk om maken? Er is tijd genoeg en alles komt vroeg of laat weer terug. Oneindig leven haalt alle spanning weg. Je zou snakken naar het einde dat maar niet komt. Opstanding. Tegelijk zijn er nog steeds mensen die geloven dat het met de dood niet afgelopen is. Dat zijn niet alleen mensen die in God geloven. Ik geloof wel dat er iets is. Er is denk ik ook wel een hemel. Of, zoals cabaretier Freek de Jonge ergens zingt, of je christen, hindoe staan bent, islamiet of jood, er is leven. Er is leven na de dood. Van tijd tot tijd schrijft het populaire tijdschrift Happiness hierover. Vanuit allerlei tradities worden ideeën geplukt en wordt een nieuwe en vaak merkwaardige invulling gegeven aan begrippen als hel en hemel, paradijs, reïncarnatie en geestenwereld. Je leest echter bijna nooit iets over de opstanding van het lichaam. Trouwens, ook veel christenen hoor je daar niet over. Ze geloven wel in een leven na de dood, maar vaak komen ze niet veel verder dan de opmerking dat ze hopen naar de hemel te gaan, waar het vast goed zal zijn, want dan ben je thuis bij God. Hij komt. Hoe spreekt de Bijbel hierover? Wat kunnen en mogen we verwachten? Wat vooral opvalt is dat de Bijbel niet zegt dat er straks iets zal zijn. Ook wordt niet als eerste genoemd dat we na ons sterven naar de hemel gaan. De toekomstverwachting in de Bijbel is veel groter. Het omvat niet alleen mij en mijn zielenheil, maar de hele aarde en hemel, Openbaringen 21 en 22. En hij begint niet met een vaag iets, maar met iemand. Onze Heer komt terug uit de hemel om alles nieuw te maken. Hemel, aarde en mensen. Dus niet wij gaan naar de hemel, maar Hij komt naar de aarde. Of we op dat moment leven of begraven liggen, is in zekere zin van ondergeschikt belang. Het belangrijkste is dat Hij naar onze aarde komt. Menigte. Paulus vertelt in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen, 4 vers 13 tot 18, wat er dan gaat gebeuren. Hij vergelijkt Christus' komst met het bezoek van de keizer aan een stad. Zo'n bezoek wordt voorafgegaan door herauten die zijn komst aankondigen, waarna de stad uitloopt om de keizer te verwelkomen en hem onder gejuich binnen te halen. Zo zal het straks ook gaan met onze koning Jezus Christus. Voordat hij komt, zal een engel op een bazuin blazen, die alle geluidsbarrières doorbreekt. Een aartsengel zal roepen: "De Heer komt eraan." Iedereen zal dat horen, zelfs de doden in hun graf. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen zich geen moment bedenken, maar direct uit hun graf opstaan. Plotseling staat er een gigantische menigte van mensen die naar dit moment hebben uitgezien. Eindelijk kunnen ze hun koning binnenhalen. Hij heeft definitief de overwinning behaald op Gods grote tegenstander, die alles wat mooi is kapot heeft gemaakt. En dan? Wel, zegt Paulus, dan gaan we samen met de opgestane doden de Heer tegemoet. Zoals de mensen de stad uittrokken om de keizer tegemoet te gaan en samen met hem naar de stad terug te keren. Zo gaan wij samen onze Heer tegemoet, om hem naar onze aarde te begeleiden. Want op deze aarde ligt onze toekomst, met hem en met elkaar. Schip. Die verziekte aarde en hemel ondergaan intussen onder zijn leiding een grondige opknapbeurt. Alle vuil moet er vakkundig uitgehaald worden. En God is de enige die dat vak beheerst. De kerkvader Tertullianus vergelijkt God met een reder. Hij heeft een schitterend schip dat de zeeën heeft bevaren, maar zwaar beschadigd is geraakt door stormen en golven. Het is rijp voor de sloop, maar de reder is zo gehecht aan zijn schip dat hij het koste wat het kost wil bewaren. Daarom doet hij er alles aan om het nauwkeurig te restaureren. Tijd nog moeite worden gespaard en op een dag is het zover, het schip komt uit de loods. Het lijkt gloednieuw, maar het is nog steeds het oude schip. De reder glundert van trots dat het hem gelukt is. Dat prachtige schip waarmee hij zoveel meegemaakt heeft, kan weer varen, en het is mooier dan het ooit geweest is. Zo geeft God zijn schepping een ongekende en geweldige remake. Verbondenheid. Wat God met zijn schepping in het groot doet, doet hij ook met zijn schepping in het klein. Hij maakt ons mensen weer als nieuw. Paulus schrijft daarover, Filippenzen 3, vers 21. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Ons armzalige en aangetaste lichaam gaat eindelijk helemaal functioneren zoals God het bedoeld heeft. Ons lichaam wordt nu nog gestempeld door onze menselijke psyche. Het is zwak, beperkt, moe, ziek en vergankelijk. Straks krijgen we een lichaam dat helemaal door Gods geest, pneuma, beheerst wordt. Nooit meer verval van krachten. Voor altijd leven in verbondenheid met God. We zullen in alles op de Heer Jezus lijken. Vlinder. De aarde wordt dus niet vernietigd en ons lichaam evenmin. De Bijbel vergelijkt het begraven van onze doden zelfs met zaaien in 1 Korintiërs 15. Tussen het gezaaide zaad en de nieuwe plant zit een continuïteit en discontinuïteit. De korenaar is niet denkbaar zonder die graankorrel, maar is toch ook weer heel anders. Dat is te danken aan God, die aan elk zaad een eigen nieuwe bestaansvorm geeft. En zo gaat het ook met ons. We blijven onszelf, maar worden tegelijk ook anders. De korrel wordt korenaar, de bloembol wordt tulp, en de rups wordt vlinder. Zo wordt ons lichaam veranderd. Je zou nu wel van alles willen, maar het gaat niet. Je bent moe, ziek, oud, zwak, en je zou wel van alles niet willen, maar je doet het toch. Zonde. We moeten echt anders worden. 1 Korintiërs 15, vers 50 tot 53 en 2 Korintiërs 4, vers 17. God zal ons op de dag van de opstanding de laatste eer bewijzen door ons lichaam geestelijk te maken en vervolgens zullen we als koningen heersen. We hebben de eeuwigheid nodig om hoe langer hoe meer te ontdekken hoe fantastisch het is om te leven in een wereld vol licht, liefde en leven. En hoe geweldig God is die bij ons zal wonen. Hoe uitbundig Hij alles in den beginne ook geschapen heeft, zijn herschepping, in den einde zal dat nog overstijgen. En het mooie is, in de eeuwigheid kom je nooit tijd tekort. Ik laat me straks graag door Hem verrassen. Om verder te gaan. God laat nooit los wat zijn hand begonnen is. Dat zie je volkomen als God alles nieuw maakt. Zet dat voor jezelf eens op een rij bij het lezen van de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel. Als je een geliefde begraaft aan wie je naast mooie ook moeilijke herinneringen hebt, bedenk dan, dit is nog maar het begin, een zaadje. Leg het in Gods handen en kijk uit naar de dag van de oogst. Reageer op de stelling, een christelijke begrafenis waarop niet gesproken wordt over de opstanding uit de dood, schiet ernstig tekort. Zou Gods eeuwigheid echt saai zijn? Onze wereld is spannend, tussen aanhalingstekens, door intriges, overspel, misdaad en oorlog. Probeer je voor te stellen hoe mooi en spannend het is om te leven vanuit en in liefde. En bedenk voorbeelden ervan. Zullen we elkaar straks kennen en herkennen? Als je je daarin verdiept, kunnen teksten als Matteüs 17, vers 1 tot 13, Lucas 7, vers 11 tot 17, Lucas 13, vers 22 tot 30 en 1 Thessalonicenzen 2, vers 19 tot 20 je wellicht verder helpen. Artikel 8, verhaal van hoop. Ik wil niet te veel hopen. Door Pieter Kleingeld. Cornelia Pabst, 29, leidt regelmatig aan ernstige depressies. Ze is dan suïcidaal. Hoe ziet zij hoop? Soms heb ik zelf geen hoop, maar klamp ik me vast aan de hoop van anderen om mij heen. De geboren Duitse Cornelia Pabst is promovendus in de sterrenkunde in Leiden. Ze is niet gelovig opgegroeid, maar is in januari 2017 gedoopt. Het zou mooi zijn om te vertellen dat het sindsdien beter met haar gaat, maar dat is nog niet zo. Op het moment van dit interview verblijft Cornelia in een kliniek in Duitsland. Waarom is hoop belangrijk voor jou? Hoop geeft een doel, duurzame hoop. Hoop waaraan je je kunt vastklampen als het niet goed gaat, is moeilijk te vinden. Die vind ik alleen in de Bijbelse hoop en ook die is nogal vaag. Ik hoop dat God het goede met me voor heeft, dat ik op de een of andere manier goed terechtkom. Maar ik wil niet te veel hopen en ik wil die hoop ook niet te concreet invullen. Maar af en toe wel zo concreet als toen je met de voeten in het water op een boot op de Oostzee dreef. Ja, op dat moment ervoer ik God. Ik wil me niet op dat soort mooie momenten vastpinnen. Soms ervaar ik God ook als het heel donker is. Dan is het ook goed. Je doet me denken aan Psalm 23 en 139. God is bij je en leidt je, ook in de donkere doodsvallei. Ik hoop dat het zo is. Ik hoop dat dat waar is. Je zei eens, mocht ik ooit aan mijn doodswens bezwijken, dan hoop ik dat op mijn rouwkaart zal staan, we hebben je nooit in je keuze gesteund, daarvoor ben je te waardevol. Ja, de hoop van anderen is belangrijk voor mij. Soms heb ik zelf geen hoop, maar klamp ik me vast aan de hoop van anderen om mij heen. Dat betekent natuurlijk dat in mij nog een sprankje hoop zit, namelijk dat de hoop van die anderen te vertrouwen is. Of ik hoop dat die anderen mij niet loslaten. Dat vind ik lastig, want waarom zouden ze mij willen vasthouden? Ik vind het heel erg als psychiaters toegeven aan de doodswens van hun patiënten. Soms ben ik bang dat ze een lijst met behandelingen en medicijnen afstrepen en concluderen, sorry, we hebben alles geprobeerd, geen hoop voor jou. Het wantrouwen dat je alleen maar tot last bent, sluipt erin. Waarom is God belangrijk? Ik wil graag in God geloven, omdat het zo mooi is, omdat het goed afloopt. Daar verlang ik naar. Wij mensen zijn onderworpen aan allerlei gebrokenheid. Op 29 mei 2018 verscheen in Trouw het artikel "Ze wilden een goede dood nog voor de kerst" over euthanasie bij ernstig psychiatrisch lijden. Cornelia was een van de geïnterviewden. Artikel 9 essay "Hoop is als een boom. Leren van de psalmisten" door Jeroen Bakker. Hij volgt een masteropleiding aan de TU in Kampen. Sommige hoop is als een bloemzaadje, een in het heden uitgestrooid stukje toekomst. De belofte is er al en geeft vreugde, maar alleen bij mooi weer. Als het tegenvalt, geeft het geen troost. In de psalmen vind je een ander soort hoop, diep geworteld in het hier en nu. Deze hoop is als een boom die ook blijft staan als het 3 maanden niet geregend heeft, of als het stormt en de narigheid met bakken uit de lucht komt. Ik heb ooit meegedaan aan een project om bomen te planten op de Peloponnesos in Griekenland, een gebied dat bekend staat om de bosbranden. Dat jaar was het bosbrandenseizoen genadeloos geweest. Met een groepje mensen planten we bomen langs de wegen, zodat die over een aantal jaren genoeg wortels zouden hebben om de grond vast te houden. Zonder bomen gaat de grond eroderen en worden de wegen weggespoeld door het zand. Het is een mooi beeld voor Bijbelse hoop. Bomen die met hun wortels de grond vasthouden. Nederlanders kunnen ook denken aan het helmgras dat met zijn wortels de duinen op hun plek houdt. Bloemen zijn prachtig, maar die houden de grond niet bij elkaar. De hoop in de psalmen is boomhoop of helmgrashoop. Hoop die de grond bij elkaar houdt als het noodweer toeslaat. Bloeduitslag. Een aantal jaren geleden werd ik ineens ernstig ziek. Na complicaties bij een routine-ingreep ging ik rakelings langs de dood. Hoewel ik me dat gevaar pas achteraf bewust werd, heeft het herstelproces meer dan een jaar geduurd. Ziek zijn is op zo'n moment je hele leven. De toekomst gaat niet verder dan het volgende stapje dat je zet. Het volgende moment dat de zuster komt met een pijnstiller, het volgende hapje eten dat je naar binnen moet zien te krijgen. Hoop gaat niet verder dan de volgende bloeduitslag. Is de ontstekingswaarde genoeg gedaald, zodat ik naar huis mag? Hoop heeft in zo'n situatie weinig te maken met de abstracte gedachte dat je over een jaar eventueel niet meer ziek bent. Laat staan met het vooruitzicht op de wederkomst. Hoop op God was in die tijd niet iets wat ik ervaarde, maar iets wat de grond van mijn bestaan bij elkaar hield, terwijl ik stapje voor stapje verder ging. In die periode heb ik me veel bezig gehouden met de psalmen, in het bijzonder met psalm 16, in het kader van een scriptie die ik schreef over het omgaan met de dood. Ik heb toen diep respect gekregen voor de psalmisten. Dat waren mensen bij wie de hoop diep geworteld was. Te midden van zwaar lijden kregen ze het voor elkaar om hun nauwe horizon te vullen met God. Nu al, wist je dat de verwachting van een leven na de dood pas ontstaan is tegen het einde van de Oud-testamentische periode? En we hebben pas van Jezus geleerd dat het echt waar is. Terugkijkend blijkt de verwachting van het eeuwige leven natuurlijk heel goed aan te sluiten bij de psalmen. Bijvoorbeeld bij psalm 16. Maar David had nog geen vooruitzicht op een leven na de dood. Toch lukt het hem en andere psalmisten om zelfs met de dood voor ogen zijn hoop op God te richten. Zelfs zonder toekomstperspectief is God hem genoeg. Ik denk dat wij daarvan kunnen leren. We moeten ons er niet te gemakkelijk van afmaken. Met later in de hemel zal alles goed zijn. Dat is bloemenhoop, die pas echt tot zijn recht komt als later aangebroken is en er geen stormen meer zullen zijn. Christelijke hoop is ook hoop die nu al de grond bij elkaar houdt, zodat er tussen de stormen door van alles kan groeien en bloeien. In een gebroken wereld, waar de stormen nog genadeloos razen, heb je dit soort hoop nodig. Woudreuzen, hoe cultiveer je zo'n diepgewortelde hoop? Hoe deden de psalmisten dat? Ik wil dat graag leren. Ik heb gemerkt hoe weinig perspectief je overhoudt als je midden in het lijden zit. Dus wat is hun geheim? Ten eerste is het de kunst om de hoop te laten wortelen terwijl het nog mooi weer is. De sleutel daarvoor is dankbaarheid. Hoop kun je het beste cultiveren in een ecologie van dankbaarheid, in een klimaat van lofprijzing. Niet voor niets zijn zoveel psalmen lofpsalmen. Wen jezelf er stomweg aan om God te danken voor de goede dingen die je overkomen, voor het goede dat je van anderen krijgt en voor het goede dat uit je eigen handen komt. En als je hart opzwelt omdat je ergens trots op bent, dank dan ook. Als je leert om dankbaar te accepteren wat God geeft, kun je misschien, zelfs bij ernstig lijden, de gaven aannemen die God geeft. Misschien kun je, net als de psalmisten, je laatste adem ontvangen als een geschenk om God te loven. Niet omdat je dood en het lijden miskent, maar omdat de hoop waaruit je leeft net zo echt is. Daar moet ik wel bij zeggen dat de psalmisten bijzonder waren. Als diepe hoop is als een boom, dan hebben we het bij de hoop van de psalmisten over woudreuzen. Deze mensen waren begaafd, gezegend met een bijzondere hoop, die duizenden jaren later nog steeds aan veel mensen beschutting geeft. Dodenrijk. Het tweede waar ik op wil wijzen is de luwte van de psalmen. Niet iedereen hoeft een psalmist te zijn, maar iedereen kan schuilen bij de hoop die uit de psalmen spreekt. Soms vinden mensen te midden van lijden onverwacht hoop en geloof. Maar als het heel slecht met je gaat, heb je vaak nauwelijks ruimte om te bidden. Juist dat gebrek aan ruimte hoort bij het lijden en maakt het zo verschrikkelijk beklemmend. Niet voor niets vergelijken psalmen ernstig lijden vaak met dood zijn. En in het dodenrijk kun je God niet eren. Als de storm toeslaat, heb je vaak de tijd niet meer om de hoop te laten wortelen. Maar jouw hoop is geen eenzame boom op een kale vlakte. Als het goed is, ben je omgeven door broeders en zusters. En in elk geval word je in de rug gesteund door degenen die je voorgingen in de tijd. Zelfs als je eigen wortels nauwelijks houvast hebben, kun je staan in de luwte van die reusachtige psalmbomen. De paradoxale troost van de psalmen is dat ze zo verschrikkelijk eerlijk zijn over lijden, wanhoop, angst en frustratie, en daardoor ruimte bieden aan je eigen pijn. Zinnen. Ik was ooit op bezoek bij een man die net te horen had gekregen dat hij aan een ongeneeslijke progressieve ziekte leed. Onvoorspelbaar, maar onverbiddelijk zou hij alles kwijtraken. Zijn energie, zijn mobiliteit, zijn beweging, zijn spraak en uiteindelijk zijn adem en zijn leven. Ik heb met hem Psalm 16 gelezen. Toen ik later bij hem terugkwam, vertelde hij dat hij zo dankbaar was dat ik hem had aangeraden om elke dag een psalm te lezen. Ik kon me niet herinneren dat ik dat gezegd had. Het was in elk geval niet mijn bedoeling geweest. Dus ik vermoed dat God hem een duwtje in die richting heeft gegeven. De man was diep ontroerd. Elke dag las hij een psalm en elke dag was het alsof één van de zinnen speciaal voor hem geschreven was. Er ging een wereld voor hem open. Hij las zijn hele leven Bijbel, maar had nog nooit eerder gezien hoe diep de psalmen gingen. De psalmen boden hem luwte in de verschrikkelijke storm waarin hij terechtgekomen was. Ik heb me voorgenomen om te leren van de psalmisten, en dat zou ik jou ook willen aanraden. Ik heb gemerkt dat de wortels van de hoop de grond onder je leven vasthouden. Ik wil je aanmoedigen om die hoop bij mooi weer te cultiveren. Wen jezelf een ecologie van dankbaarheid aan. Plant een boom, zodat die over een paar jaar de grond kan vasthouden en de wegen begaanbaar houdt. En als je bang bent dat je de grip verliest, hoop ik dat je beschutting kunt vinden in de luwte van de psalmen. Artikel 10, opinie. Op de vlucht met onwrikbare hoop. Door Peter Strating. Hij is predikant van de Havenkerk, NGK in Den Haag en redacteur van Onderweg. Hoop is een diep verlangen naar een mooie toekomst of op zijn minst de wens om de misère te ontvluchten. Met die hoop trekken veel mensen over de wereld op zoek naar een beter bestaan. Hun hoop gaat lang niet altijd in vervulling. Wat doet dat met hun hoop? En wat doen de lotgevallen van deze mensen met ons? Voor ons in het rijke Westen kan hoop gemakkelijk iets abstracts worden. We lijken onze hoop vooral te bouwen op het behoud van onze verworven welvaart en zekerheden. Natuurlijk kennen we de pijn van het leven die ons soms confronteert met onze hoop en ons terugwerpt op wat we echt geloven. Maar door de welvaart ligt veel van wat we wensen binnen ons bereik. Waar hopen we dan nog op? Ik wil je graag het verhaal vertellen van twee vluchtelingen, Rosa en James. Ze zijn geen slachtoffer van oorlogsgeweld in eigen land en werden niet onderdrukt vanwege hun geloof of overtuiging. Dat betekent dat de kans op asiel zeer klein is. Mensen als zij worden snel gelukszoekers genoemd. Met welke hoop zijn zij op weg gegaan en wat hebben ze gevonden? Omdat het thema van hoop in hun leven zo is uitvergroot, vergeleken met ons vaak zo zekere bestaan, zijn hun verhalen leerzaam. Ze hebben mij laten zien hoe sterk hoop kan zijn, ook onder de meest miserabele omstandigheden. Voodoo-rituelen. In mijn kerk in de Haagse Schilderswijk ontmoet ik regelmatig asielzoekers uit allerlei delen van de wereld. Mensen nemen elkaar mee en in een netwerk van vrijwilligers staat de kerk bekend als gastvrij voor vluchtelingen. Rosa en James zijn twee van hen. Beiden ken ik al langere tijd. Rosa ondertussen al bijna 10 jaar. Wat is haar hoop? Wat dreef haar, zodat ze in Nederland terechtkwam? Rosa is een ongeletterde vrouw van het platteland van Nigeria. Toen ze weduwe werd, accepteerde ze een aanbod om in Europa als schoonmaakster te werken. Ze liet haar 3 kinderen achter bij haar moeder, die inmiddels gestorven is, en ging op reis, in de hoop genoeg te verdienen voor levensonderhoud en scholing voor haar kinderen. Ze kwam terecht in Parijs. Daar bleek dat ze niet gehaald was voor schoonmaakwerk, maar voor de prostitutie. Met voodoo-rituelen werd ze geestelijk gebonden en er werd gedreigd dat haar en haar familie iets zou overkomen als ze niet genoeg zou verdienen. Op een gegeven moment werd ze vanuit Parijs naar Nederland gebracht om hier te werken. Onderweg pikte de politie haar uit de andere passagiers vanwege haar hopeloze aanblik en brachten haar in contact met hulpverleners. In de kerk vond ze bevrijding, maar ze durfde niet terug naar Nigeria uit angst voor de mensen die haar naar Europa hadden gehaald. Na meer dan 10 jaar en talloze procedures hoopt ze nog steeds dat ze eens asiel zal krijgen. Hoe erg ze haar kinderen ook mist, de hoop op een verblijfsvergunning houdt haar op de been. Haar hoop is de sterke overtuiging dat God haar leven in zijn handen heeft en dat hij ervoor zal zorgen dat ze eens haar kinderen terugziet. Hersenbeschadiging. James kwam ook uit Nigeria, maar is op eigen gelegenheid weggetrokken. Hij wilde achter zijn tweelingbroer aan, die naar Europa was vertrokken, om geld te verdienen voor het levensonderhoud van zijn familie. Maar geld was er nooit gekomen en het contact was verloren gegaan. James hoopte hem te vinden. Onderweg naar Europa hoorde hij het verschrikkelijkste nieuws dat zijn broer was omgekomen op de Middellandse Zee. Zelf bereikte hij in de greep van mensensmokkelaars wel Europa en kwam hij in Nederland terecht. Toen ik hem leerde kennen, verbleef hij op een verborgen locatie in een blijf van mijn lijfhuis voor mannen. Hij sprak niet veel over wat hij onderweg had meegemaakt, maar het weinige dat hij erover losliet, in combinatie met de plek waar hij verbleef, zei genoeg. Hij was psychisch zwaar beschadigd, maar zijn geloof bleef rotsvast. Hij had geen contact met zijn familie, want hij durfde zijn moeder niet te vertellen dat zijn tweelingbroer was omgekomen. In de kerk voelde hij zich thuis. Hij zong graag in de band, omdat zijn moeder ook zong in de kerk. Zo gaf hij uiting aan zijn band met haar. Op een dag is hij doodgevonden in zijn huis. De doodsoorzaak is onbekend, maar zijn dood zou zomaar het gevolg kunnen zijn van een hersenbeschadiging na de mishandeling door de mensensmokkelaars. Zijn tocht, die met bange hoop begonnen was, kwam tot een triest einde. Onwrikbaar. Rosa en James zijn niet representatief voor alle vluchtelingen die naar ons land komen. Ik heb ze eruit gelicht, omdat bij hen zo duidelijk is dat zij niet gekregen hebben waar zij op hoopten. Wat betekent dat? Was hun hoop, voor de kinderen zorgen, een verblijfsvergunning, een broer vinden, ijdel of zelfs onterecht? Had God dit verlangen in hun hart gelegd? Of gingen ze een eigen weg waar God niets mee te maken had? Het zijn lastige vragen, waar we misschien wel nooit een antwoord op kunnen geven. Wat mij bij deze twee christenen verbaasd heeft, is dat hun hoop niet gebroken is door de teleurstellingen in hun leven. Beiden bleven een onwrikbaar vertrouwen houden in God en in zijn leiding en zorg voor hun leven, ook op de momenten dat de pijn van het leven enorm was. Fort Europa. De omgang met deze mensen confronteert ons ook met onze eigen positie als rijke westerlingen. Een tijdje terug werd ik getroffen door een zinnetje uit Jesaja 26. Het gaat daar in de eerste versen over mensen die verlost zijn uit ellende en die zingen van vreugde voor God. Maar vervolgens gaat het over andere mensen die aan hun eigen veiligheid bouwen. Zij hebben hun hoop gevestigd op hun sterke vesting en schermen hun welvarende leven af voor buitenstaanders. En dan staat er dat de Heer hun stad met de grond gelijk maakt. Zij die zich veilig waanden, worden onder de voet gelopen, vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen. Jesaja 26, vers 6. Deze tekst verontrust mij. Is dat het antwoord van God als wij ons terugtrekken in Fort Europa, onbereikbaar voor de zwakken en armen van deze wereld, waar mensen als Rosa en James het slachtoffer van zijn? Ik denk aan een moeder ergens op het platteland van Afrika, die moet leven met de pijn dat ze haar tweelingzonen nooit meer terugziet. En elke keer als Rosa mij bezoekt en we bespreken over haar kinderen en over haar uitzichtloze situatie in Nederland, en ik zie deze sterke Afrikaanse vrouw breken, dan breek ik mee. Ik heb echt wel geprobeerd om terugkeer naar Nigeria ter sprake te brengen. Haar situatie hier is immers uitzichtloos. Maar mijn woorden voelen zo goedkoop, want als zij vanwege bedreigingen niet terug kan of durft naar de plek waar zij vandaan komt, dan betekent terugkeer dat ze terechtkomt in een stad als Lagos. Wat weet ik ervan hoe het is om te leven als alleenstaande arme vrouw in zo'n Afrikaanse metropool met meer dan 21 miljoen inwoners? En dan besef ik dat het leven zonder documenten in Nederland misschien wel hoopvoller is dan een leven daar. Voorrecht. Het is een onthutsende realiteit dat voor veel mensen in deze wereld er alleen hoop is op een goede toekomst in een leven na dit leven, omdat dit leven geen uitzicht biedt op een menswaardig bestaan. En toch blijkt dan dat hoop onwrikbaar kan zijn. Ik word verrast door mensen in uitzichtloze situaties die ook door jaren van ellende heen vast blijven vertrouwen op een machtige God. Ik vind het een voorrecht dat ik mensen als Rosa en James heb leren kennen. Ze verrijken mijn geloof en leren mij dat hoop krachtig is. Zelfs al staan alle seinen op rood, het onwrikbare vertrouwen dat God voorziet blijft. Tegelijk verontrusten deze verhalen mij. Want wat zegt het over ons als wij onze hoop bouwen op het angstvallig beschermen van de zekerheden van onze welvaart. In verband met haar privacy is de naam Rosa gefingeerd. Artikel 11, interview. Ik weet dat ik tekortschiet, juist dan leg ik het in Gods hand. Door Leendert de Jong, redacteur van Onderweg. SGP-politicus Kees van der Staaij over onbehagen en hoop. Nederland staat op de 6e plaats van de lijst van gelukkigste landen ter wereld. Geluk staat daarbij voor gelijke verdeling van welvaart, verbondenheid, vertrouwen in de samenleving en de kwaliteit van zorg en vrijheid. Toch is er in Nederland, net als in andere westerse landen, een onderstroom van onbehagen die zich richt tegen de politiek, de overheid. En dan ben je politicus van een christelijke partij. Kees van der Staaij is dat voor de SGP. Onderweg praat met hem. Er is onbehagen in de Nederlandse samenleving, ook onder christenen. Kun je een voorbeeld geven van wat jij zo al hoort? Misschien het voorbeeld dat je het eerste te binnen schiet? Ik denk aan twee recente gebeurtenissen. Beiden hebben met de zorg te maken. Ik werd rondgeleid in een centrum voor dementie. De mensen die mij rondleiden lieten zien welke zorg er is, wat zij konden betekenen voor mensen. Maar ze vertelden ook hoe vaak ze te horen kregen, ook van mensen die als cliënt komen: ik ben bang. Een verpleeghuis is een slechte plek. Dat laatste, en dit is de tweede gebeurtenis, hoorde ik ook van familieleden van een cliënt. We zijn zo ver weg met de zorg, die is niet meer menswaardig. We voelen verdriet, onbehagen. We hebben het goed in Nederland, ja, maar zoals de zorg nu is, is een dieptepunt. Wat zeg je dan? Dan wil ik weten, hoe komt dit? In dit geval bleek dat een andere zorgplek verbetering gaf. Ook al lukte dit toen, ik realiseer me dat we allerlei zaken in Nederland op macroniveau goed voor elkaar hebben, maar dat microverhalen vaak vol verdriet zijn, vol onbehagen, en dat dan snel gezegd wordt: in Den Haag zorgen ze goed voor zichzelf, hier lopen dingen in het honderd. De kloof dus tussen bestuurders en gewone mensen. Ja, er is wantrouwen tegen de politiek, tegen de overheid. Traditioneel is het zo dat je dit vaker hoort in lagere inkomensklassen. In mijn achterban kom ik bijvoorbeeld de ontevredenheid van ouderen over hun inkomen minder tegen. Dan krijg je er dus ook minder van mee. Tot ik in een Rotterdamse achterstandswijk kwam. En daar klonk: de laatste betrouwbare politicus in Nederland was Drees. Dan besef je hoe groot het verschil in beleving tussen macro en micro is. Dat verschil hoor ik terug bij mensen met een boerenbedrijf. Iemand uit die sector zei tegen mij: jullie willen dat we voldoen aan dierenwelzijnseisen en op het milieu letten. Prima, maar er moet ook brood op de plank komen. Ik kan toch niet rood staan en dan ook nog milieuinvesteringen doen? Willen jullie ons weg hebben? Dan kom je terug in Den Haag en dan? Dan neem ik me voor om heel goed naar mensen te luisteren, ook naar de eigen achterban. En daarin proef je verschillende oplossingsrichtingen. Enerzijds, er is onbehagen. Doe daar iets mee. Anderzijds hoor je minstens zo vaak dat mensen zich zorgen maken over het populisme, over goedkope antwoorden of snelle oplossingen. Het is dus zeker niet zo dat wij om electorale redenen mensen willen plezieren. Wat wij heel serieus nemen is luisteren. Als je in een zogenaamde boze streek of wijk komt, hoor je het onbegrip, het onbehagen. Wat helpt is begrip tonen, mensen erkenning geven, hun laten merken dat je hen hoort en ziet. Waar je als politicus voor op moet passen is om op zo'n moment met makkelijke en goedkope beloftes en oplossingen te komen. Een hot issue in het onbehagen, ook onder christenen, is de islam. Je komt dit bijvoorbeeld tegen bij christenen die zich verwant voelen of voelden met de PVV. Herken je dit? Ja, en ergens is het begrijpelijk. Ik spreek mensen die een ontmoetingsdag van bijvoorbeeld Open Doors bijgewoond hebben en ons waarschuwen. Daar hoorden we getuigenissen van christenen die onder de islam achtergesteld worden of lijden onder vervolging. Of ze zien beelden over executies en bomaanslagen waarbij onschuldige slachtoffers vallen. Dan moet je niet gek opkijken als het beeld ontstaat dat de islam een godsdienst van geweld is, niet van vrede. Ik las deze uitspraken. De islam is geen religie en de islam is een duivelse religie. Wat zeg je dan als politicus van een christelijke partij? Dan begin ik met de stelling dat uiteindelijk het heil te vinden is in Christus. Dus is het mijn vurige wens om het hart van mensen met een andere overtuiging te bereiken met de kern van het evangelie. Vervolgens is het van belang dat godsdienst een heel belangrijke factor is in het leven van mensen. Dat aspect is door de seculiere, dominante bovenstroom in de maatschappij en de politiek veel te veel weggeredeneerd. Juist bij de moslims die hier leven, zie je hoe religie het hele leven raakt. Mijn overtuiging is dat elk mens kostbaar is, wie hij of zij ook is en welke overtuiging hij of zij ook heeft. Als je doet alsof moslims een soort ongedierte zijn, ga je voor mij een ethische grens over. En als je het land ingaat, de achterban spreekt? Ik krijg wel eens een uitnodiging om te spreken over de islam voor een jeugdvereniging binnen de eigen kerkelijke achterban. Ik heb het nu al enkele keren zo gedaan dat ik vooraf aangaf dat ik, in plaats van alleen een verhaal met Bijbelse elementen te vertellen, liever ook een collega uit de Tweede Kamer meeneem die moslim is. Als dat gebeurt, blijkt steeds hoe belangrijk de ontmoeting van mens tot mens is. Er worden diverse oorzaken genoemd voor het ontstaan van onbehagen. Bijvoorbeeld de dominantie van hoogopgeleide mensen versus gewone burgers of het platteland. Proef je dat ook? Ja, dat is de diplomademocratie. Daar komt bij dat hoogopgeleide burgers die in de politiek zwaar vertegenwoordigd zijn, te vaak leven en werken in hun eigen leefwereld en daar ook graag in blijven. Ze komen overal met de HSL en het vliegtuig, maar de lastige wijken in de steden en het landelijk gebied kennen ze niet. En ze weten ook niet hoe de mensen daar denken en zich voelen. Iets van die kloof hoorde ik van christenen in Rotterdam. Jullie hebben makkelijk praten daar in de Tweede Kamer. Wij wonen hier, te midden van satellietantennes die op Marokko of Turkije gericht zijn. En intussen horen wij van Afghaanse christenen hier in de stad dat ze zich niet veilig voelen om samen te komen. Een andere oorzaak die genoemd wordt voor onbehagen bij christenen is het gevoel dat er een maatschappelijk klimaat is ontstaan tegen het christelijk geloof aan zich. Ik weet niet of dit het onbehagen tegen de overheid of politiek voedt, wel tegen een individuele partij zoals D66 of één persoon, bijvoorbeeld Alexander Pechtold. Toen hij bekend maakte dat hij aftrad, twitterde ik iets als: ik zal zijn interrupties missen. Daar kwamen via Twitter reacties op, ook in de trant van: dit is onoprecht. Ik ben dit niet van u gewend. Het is juist goed dat hij vertrekt. Dan blijkt dat er onbehagen is, angst ook, bezorgdheid. Die moeten we serieus nemen. Ik zeg er meteen iets bij. Laat je niet door angst en bezorgdheid leiden. Geef in je contacten maar de beperktheid van de politiek aan. Er is een Bijbeltekst in Johannes waarin staat dat de liefde de angst doet verdwijnen. Zo'n tekst onderstreept het belang van de persoonlijke ontmoeting tussen mensen, juist als ze verschillend zijn en verschillend denken. Voel jij, als je om je heen kijkt in Nederland en verder weg, niet iets van onbehagen, van pessimisme? Ja, maar ik denk dat het woord gebrokenheid hier meer bij past. Overal om je heen zie je immers de doorwerking van het kwaad, van de zonde, dichtbij en wereldwijd. dan merk ik bij mezelf ook dat grote kwade dingen ver weg vaak te onvoorstelbaar zijn en zo onvoorstelbaar zijn dat die mij minder lijken te raken dan dingen dichtbij. Neem het recente ongeluk in Os. Zoiets raakt mij zo diep, ik ben aangedaan, ik voel verdriet. En toch zie ik door de duisternis heen ook licht. God regeert. Die day is al geweest. De wereld is op weg naar de eindoverwinning die zeker is. Al het leed, het onrecht, het raakt me zeker. Maar ik raak er ten diepste niet van slag van, omdat het kwaad niet het laatste woord heeft. Dan moet je wel kunnen relativeren. Dat is zo. Maar wat zou ik anders kunnen? Ik ben een klein mens, ik doe wat ik kan, ook in de politiek. Ik weet dat ik tekort schiet, maar juist dan leg ik het in Gods hand. En soms zie je dan in verwondering dat dingen anders gaan dan je dacht. Ik hoorde van een christin in Indonesië die in de gevangenis zit. Ik hoorde later dat zij ook in de gevangenis getuigt van haar geloof en dat dit medegevangenen diep raakt. Ik snap dat zoiets niet altijd gebeurt. Soms veranderen dingen niet en blijft er reden voor verdriet, onbehagen, pessimisme. Dan blijft er niets anders over dan ruimte geven aan verdriet. Dan rest ons slechts dat we stil zijn. Dat is moeilijk, toch? Ja, dat komt ook omdat in deze gevoelens van onbehagen meespeelt dat we alles willen beheersen. Je moet presteren, je moet slagen. Maar zo werkt het in het leven niet. Mensen vragen mij wel eens, ben je nooit boos of wanhopig omdat dingen niet veranderen? Nee, daar ben ik slecht in. Ik ga me daar niet op blind staren. Ik kijk liever naar hoopvolle signalen, omdat God groot is. Omdat het evangelie het woord van hoop is, niet van onbehagen, niet van wanhoop. Ik wil daar ook rekening mee houden als mens, als politicus. Ik wil eerlijk en nuchter zijn. Niet al mijn verlangens en wensen zullen uitkomen. Maar ook dan weet ik, God laat niet los. En de politiek, of ik als politicus, moet niet altijd hoop willen bieden. Heb bijvoorbeeld in kansloze asielzaken de moed om nee te zeggen en om op tijd duidelijk te zijn. Dat helpt mensen meer dan dat je dingen uitstelt. Een politiek commentator in een christelijk dagblad schreef recent over grote woorden van een SGP-politicus. Het lijkt, schreef hij, of zo geprobeerd wordt in te spelen op onbehagen. Ik geloof meer in grote verhalen dan in grote woorden. Kies je koers en laat die niet bepalen door sentiment. Zelf zie ik in dat enkele grote woord bij de SGP zeker geen trend. Dat was toen meer bedoeld als metafoor om het punt duidelijk te maken. Wat is jouw grote verhaal? Dat omvat 5 woorden. De drieslag geloof, hoop en liefde, ook in hun onderlinge samenhang. Het woord trouw. God is trouw. Laten wij dat ook zijn, in de relaties, in de samenleving. Sluit een dag niet af met plusjes en minnetjes over dingen of mensen, en als de uitkomst min is, schrijf je dat ding of die persoon af. Nee, wees trouw. Het 5e woord is genade. Er is genade van God voor ons, en voor de ergste terrorist. Dat biedt perspectief. In mijn werkkamer hangt het schilderij van Anneke Kaai dat genade uitbeeldt. Ik heb daar veel aan. Ook vanwege de oorspronkelijke betekenis van genade, zich neigen, jezelf naar iemand vooroverbuigen. God doet dit naar ons, wij mogen hem daarin volgen. Artikel 12, 2 gesprek. Vader en zoon Smouter over kerk, hoop en kruis. Wauw, hier wil ik bij horen. Door Felix de Feiter. Hij is journalist bij vakmaten, schrijvers en uitgevers. Karel Smouter vertrok vorig jaar als adjunct hoofdredacteur bij De Correspondent en is inmiddels werkzaam als docent journalistiek aan Hogeschool Windesheim. Hij zet zich op uitnodiging van Onderweg aan tafel voor een gesprek over hoop. Gesprekspartner zijn vader, Willem Smouter. Ook journalist, maar toch vooral dominee en kerkbestuurder. Hij is predikant in Apeldoorn en eerste preses van de NGK. In huize Smouter is altijd veel gediscussieerd over de grote dingen, politieke omwentelingen, oorlogen, aanslagen. En dat bleef, ook toen Karel uit huis ging. De laatste keer, toen Trump verkozen werd, ben ik notabene bij je langsgegaan, zegt Karel. De hele nacht had ik me voorbereid op een feestje en toen kwam de kater. Willem, ja, en toen hadden we ineens verrassend weinig te zeggen. Karel, alles aan Trump straalt dédain voor de waarheid uit, voor alles wat belangrijk is. Hoe is het toch mogelijk dat 81% van de evangelicals op hem gestemd heeft? Je ziet een zakenman niet alleen in de politiek, maar ook een groot deel van de Amerikaanse kerk kapen. En zo raken de wijde wereld, de kerk en het persoonlijke leven elkaar al na 1 minuut praten. Daarin lijken we op elkaar, zegt Karel. Wat er in de politiek, in de wereld gebeurt, dat is voor ons beiden existentieel. Spektakel. Het heeft me van jongs af aan geïrriteerd als het in het christelijk geloof alleen maar ging over persoonlijke besonjes, vervolgt Karel. Terwijl ik altijd dacht, als het waar is, dat hele verhaal, dan moet het over de hele wereld gaan. Over eerlijke handel, over de vraag of je wel of geen dieren eet. Ik heb hoop altijd geïnterpreteerd als een verlangen naar een betere wereld. Het gaat over Gods koninkrijk, dat komt en waar je nu al sporen van wilt zien. Willem, ik herken dat wel, maar bij hoop denk ik eerst aan de kleine dingen. Ik leef erg mee, net als mijn vrouw met onze kinderen en kleinkinderen. Voor hen heb ik, puur menselijk, de hoop dat er iets moois uit hun leven zal gaan groeien. En vanuit mijn geloof is mijn hoop vooral gegrond op de overtuiging dat God interesse in deze wereld heeft. Dat Hij ons draagt en ons naar de toekomst brengt. En dan kom ik ook uit op dat koninkrijk, dat komt en dat is. Die twee hebben voor mij altijd naast elkaar bestaan. In het dagelijks leven zag je daar bij Karel meer van terug. Ik ben best wel anders op dat punt. Ik ben van nature geneigd, ik zegen de goede inzet van mensen. Maar daar voeg ik soms weinig aan toe. Jij doet het omgekeerde. Jij bekritiseert wat niet deugt en voegt zelf toe. Dat zal niemand ontkennen. Karel was bijvoorbeeld betrokken bij de Vluchtkerk. 159 uitgeprocedeerde asielzoekers die een kerk kraakten en de media die er een spektakel van maakten, vat hij samen. Toen werd ons als vrijwilligers overigens voorgehouden dat we mensen valse hoop gaven. Maar uiteindelijk heeft toch bijna 2/3 een verblijfsvergunning gekregen. Therapie. Karel, ik heb de afgelopen jaren ontdekt dat er bij mij irritatie zat. Oordeel ook over uw generatie christenen. Toen ik naar New Wine ging bijvoorbeeld, dacht ik, het lijkt wel therapie voor die mensen. Het gaat allemaal over hun kleine levens. In de afgelopen jaren heb ik in mijn eigen gezin van alles meegemaakt. De dood van mijn schoonmoeder, de ziekte van mijn vrouw. En nu zou ik dat niet meer zo zeggen. Zaken die maken dat je minder toekomt aan die grote wereld, hebben me milder gemaakt. Ik dacht altijd, God heeft al belangrijkere dingen aan zijn hoofd dan jouw ziekte. Nu zie ik dat het voor veel mensen al een hele klus is om de dag door te komen. En dat is niet erg. Vroeger hadden we daar wel discussies over. Christenen zijn soms zo heavily mended dat ik, vrij naar Johnny Cash, dat they are not early good. Willem, wat nog steeds geen onzin is. Maar ik herinner me dat ik Karels ergernissen over de kerk soms tot in mijn botten voelde. Ik ben Mr. Kerk, zeg maar, hè? Ik voelde me aangesproken. Oordeel niet zo snel, zei ik dan. en moest leren omgaan met de reflex om de kerk altijd maar te verdedigen. Karel, ik vind nu dat ik te snel over alle verdiensten van de kerk ben heen gestapt. Als ik in de grote kerk in Deventer zit, zo'n mooi oud gebouw, dan betrak ik me op de gedachte dat ik wel eens degene zou kunnen zijn die daar het licht uit doet. Het is een PKN-gemeente, waar behalve wij nog zo'n 10 jonge gezinnen komen. Het zou toch doodzonde zijn als dat verdwijnt? Er werd onlangs gecollecteerd om een tent te kunnen kopen voor mensen die niet op vakantie kunnen. En die tent werd dan op de camping in Deventer neergezet. En dan denk ik, wauw, hier wil ik bij horen. We zijn jaren geen lid van een kerk geweest, maar staan nu op het punt ons weer in te schrijven. Ik vind het prettig dat in onze PKN-gemeente bij het gebed aan het begin van de dienst wordt stilgestaan bij de hele wereld en bij onze kleine levens. Altijd die twee samen, om daarna met elkaar Kyrie Eleison te zeggen. Ik merk dat ik daar in een ander deel van de protestantse traditie aan het thuiskomen ben. Willem, ik vind dat prachtig. Nederlands gereformeerden bemoeien zich evengoed veel met de samenleving, maar als instituut niet zozeer. Maar wat je daar zegt over de invulling van de dienst, dat herken ik wel. U hebt de kerk zien leeglopen de afgelopen decennia. Is het soms moeilijk om hoop te houden? Willem? Nee, dat is enerzijds een karakterkwestie, maar de diepste grond ervan is het geloof dat God niet loslaat wat zijn hand begon. De schepping, maar ook ik als mens in het klein, is hier niet bij toeval. God heeft ons gewild, en daarom geloof ik dat als God spreekt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat niet betekent dat de oude in de prullenbak kan. Nee, die zal worden zoals hij bedoeld is. Met een nieuw verbond zegt God niet dat hij het met andere mensen gaat proberen. Nee, nu komt dat verbond tot zijn bestemming. Zo wil een nieuw gebod niet zeggen, laat het oude maar zitten, maar wat God bedoelde, komt nu tot wasdom. Daarom moet ik met respect omgaan met de oude schepping, het oude gebod, de oude wereld, die worden niet weggegooid. En de oude kerk dus ook niet? Willem? In de kerk wordt daaraan gewerkt, daar ben ik wel nuchter in. De kerk zit vol onheiligheid, waar de hele wereld vol mee is. Tegelijkertijd is de kerk wel een plaats waar mensen elkaar aansporen tot vernieuwing, geloof en vertrouwen. Karel, wat ik ben blijven bewonderen is hoe u altijd maar trouw in de kerk bent gebleven, ondanks al het menselijke gedoe. Het ontroerde me toen u aankondigde dat er fusiebesprekingen zouden komen tussen de Nederlands gereformeerden en de vrijgemaakten. Dat is een typisch onderwerp waar ik, en ik denk mijn hele generatie, helemaal niks mee heb. Maar toen ik de livestream zag van die dag in Kampen, toen zat ik ineens te janken, omdat ik u daar zag, natuurlijk. Maar ook omdat ik inzie dat je plekken nodig hebt waar dat christelijke verhaal in praktijk wordt gebracht, waar je elke week wordt herinnerd aan de hoop die ons gegeven is. Zijn er momenten waarop je de hoop verliest? Karel, een half jaar na de geboorte van ons kind belandde mijn vrouw in het ziekenhuis, nu 5 jaar geleden. Ze werd later 6 weken opgenomen in een instelling. Hoewel het nu stukken beter gaat, heeft ze nog steeds wekelijks afspraken met dokters. Maar toen was het een zware tijd. En als je ziet waar je geliefde doorheen gaat, hoe ze alle hoop verliest, dan kan dat ook jouw hoop wegnemen. Wat houd je dan op de been? Karel, in de eerste plaats het feit dat elke dag nieuw is en dat je veel dingen kunt vergeven en vergeten. Het tweede is dat ik voor het eerst gedwongen werd om kwetsbaar te zijn. Anderen, mijn ouders voorop, moesten voor ons zorgen. En dan kun je zeggen, kijk, God laat niet varen wat zijn hand begon. Maar dat vind ik tegelijk erg moeilijk. Want in diezelfde tijd spoelde een leeftijdsgenoontje van mijn zoontje aan op een Turks strand. Hij was in het verkeerde land geboren. Ik vind het ingewikkeld om hoop te ontlenen aan de mate waarin je geboft hebt. Zoom je uit, dan is de wereld op heel veel plaatsen een hopeloze plek. Is het kruis van Jezus Christus iets wat er daarboven uitstijgt? Karel, schrijver Reinier Zonneveld heeft mij laten zien dat er een rijke christelijke traditie is die het kruis ziet als teken van de overwinning op de machten. Wat daar aan het kruis gebeurde was iets kosmisch, een grote afrekening met alle krachten van de dood. Veel meer dan dat mijn persoonlijke zonden op dat moment vergeven werden. De sleutelscène in Het Lam, een boek van Peter de Vries, beschrijft een vader die zijn jonge dochter heeft moeten begraven op de dag van haar verjaardag. Ze was aan leukemie gestorven. Direct na de begrafenis loopt hij een willekeurige kerk binnen, pakt de slagroomtaart die hij had gekocht voor haar verjaardag en smijt hem tegen het kruis. Hoewel ik veel breder en ruimer over dingen ben gaan denken, kom ik steeds weer terug bij de christelijke interpretatie van het verhaal van God en mensen. Over een God met wonden en een kwetsbare God. Een God waar je een slagroomtaart tegenaan kunt gooien. Willem, bij mij is het denken over het kruis ook wel verbreed. Het verhaal van Jezus Christus en die gekruisigd is de essentie. Dat onze zonden zijn weggenomen is geen bijzaak, het is de clou. Tegelijkertijd is het in onze traditie een juridische aangelegenheid geworden. Calvijn was een jurist. Hij had geen oog voor de machten. Als de gerechtigheid ons wordt toegerekend, dan is het klaar. Maar de werkelijkheid is natuurlijk breder. Ik ben geraakt door elementen uit de Keltische traditie die dat onderkennen. Het gebed van Sint Patrick bijvoorbeeld. Wat jij vertelt over die taart, dat maak ik helemaal niet mee. Maar ik vind het wel mooi dat je laat zien dat het verhaal van Jezus en zijn offer niet zomaar eenduidig is op te vatten. Het blijft een mysterie waarom het nodig was dat God mens werd. Karel, als ik avondmaal vier, dan denk ik, wat een geheim, ik snap hier niks van, maar toch eet en toch drink ik. Willem, je hebt mij ooit iets gegeven wat mijn geloof heel erg heeft beïnvloed. Dat gedicht van Schulte Northolt, ik heb het altijd bij me. Karel, dat wist ik helemaal niet. Willem pakt zijn telefoon en leest voor. Ook ik kan wel als Strauss en als Renan en zoveel andere verlichte heren het vreemde fenomeen analyseren, de fabels en parabels van de man die door het koren liep in Kanaan. Historisch is het ook wel te verstaan. De oude mythe kan men erin horen. Een god wordt gaarne uit een maagd geboren, doet wonderen en sterft zoals het graan, om als het graan weer op te staan. Maar als ik door het pad naar voren schrijd en om mij heen de arme stervelingen, mensen zo dwaas als ik, de lofzang zingen, o Heer, uw bloed roept voor altijd, barmhartigheid, barmhartigheid, dan ben ik niet verlegen met mijn God. Dan is hij vlak bij mij. Dan weet ik zeker dat hij mij aankijkt uit de donkere beker. Dan eet ik zijn genadebrood, dan leef ik van zijn dwaze dood. Karel, ja, dat is hem wel. Artikel 13, essay, de raarste combinatie van kwetsbaar en kostbaar. Door Janneke Burger, ze is theoloog en hoofdredacteur van opvoedmagazijn Jente. Een kind verwachten is bij uitstek een periode van hoop. De bevalling zelf is niet alleen maar pijnlijk, dat zeker, maar ook hoopvol. Door het beeld van een bevalling te gebruiken, laat God zien hoe nabij hij is in ons lijden. Bij mijn eerste zwangerschap was ik nogal van de kaart. Ik wist hoe het was om dochter te zijn en dat vond ik bij tijden al een behoorlijke klus. Nu zou ik moeder worden. De vragen overvielen me meer dan ik gedacht had. Zou ik het wel kunnen? Zou het allemaal goed gaan? Al die twijfels en onzekerheden horen bij de tijd dat je kindje nog niet zichtbaar en tastbaar aanwezig is. Toch is een zwangerschap voor de meeste vrouwen niet een tobberig tijdperk. Het wordt niet voor niets blijde verwachting genoemd. Je krijgt een kindje omdat je in liefde met je partner samenleeft, omdat in de liefde altijd ruimte is voor meer. Ik merkte zelf ook dat het ontvangen van een kind een teken van hoop is. Als je geen kinderen meer wilt krijgen, is de wereld een wanhopige en hopeloze plek geworden. Maar als je kinderen krijgt, is dat omdat je gelooft dat er, goddank, hoop is. Voor deze wereld, voor jouzelf en zeker voor je kind. Hoop is de beste reden om een kind te krijgen. Vloek. Hoop is niet zichtbaar. Ons kindje was ook niet zichtbaar voor ons, want ze werd gelukkig geboren voor de tijd van de alomtegenwoordige echografie. Ook de bevalling hoorde dus nog bij de tijd van verwachten. De bevalling is het hoogtepunt van verwachten, van onwetendheid. Je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Je kunt alleen maar hoop koesteren dat alles goed zal gaan. Ik zal de lezer niet vermoeien met details, maar in alle drie mijn bevallingen heb ik ervaren dat een bevalling de vloek is die God na de zondeval op de vrouw heeft gelegd. Want waar de tijd van verwachting getypeerd kan worden door onzichtbaarheid, komt daar bij een bevalling met een factor 100 de pijn bij. En bij pijn hoort angst en eenzaamheid. Toen ik mijn dochter in mijn armen hield, voelde het alsof we samen de grens tussen leven en dood waren gepasseerd. De bevallingen van mijn kinderen zijn de meest kwetsbare momenten in mijn leven geweest. En tegelijk zo kostbaar dat ik daar bijna geen woorden aan kan geven. Een bevalling wordt niet alleen getypeerd door de pijn en de angst, maar natuurlijk ook door het kind dat geboren wordt. Als je er ooit bij bent geweest, herinner je je de onbeschrijfelijke vreugde als er een glimmerend kindje op je buik wordt gelegd. Daar ben je dan, eindelijk. Gelukkig zijn er elke dag weer zoveel bevallingen die goed aflopen. Een bevalling is daarmee de raarste combinatie van kwetsbaar en kostbaar. Juist op een moment dat je het niet meer ziet zitten, roept iemand: het hoofdje, je kindje komt eraan. En dan ga je weer verder. Een bevalling is niet alleen maar pijnlijk, maar ook hoopvol. Opslokken. Hoewel ik niet denk dat Paulus veel ervaring met bevallingen heeft gehad, voor zover we weten was hij single, gebruikt hij dit beeld een paar keer. Hij beschrijft de status van de schepping als tijdens een bevalling, Romeinen 8, vers 22. Er zijn veel momenten dat ons leven vooral getypeerd lijkt te worden door pijn en angst. En elke ervaringsdeskundige weet dat pijn en angst je volledig kunnen opslokken. De ellende kan ons zozeer overweldigen dat we niet verder kunnen kijken dan dit moment en deze wereld. Door het beeld van een bevalling te gebruiken, opent Paulus het lijden. Er blijkt iets heel anders achter schuil te gaan. Natuurlijk, zo is God toch? Bij God is het toch altijd zo dat het lijden, de verdrukking, de woestijntijd iets nieuws en iets moois met zich meebrengen? Scheur. Het verhaal van Jezus Christus is bij uitstek het verhaal van lijden, maar ook van verlossing en leven. Zou je dat kunnen verbinden met het beeld van de bevalling? Er is een oud schilderij van Christus aan het kruis, waarbij de kerk uit zijn zij geboren wordt. Zou je kunnen zeggen dat Christus aan het kruis in barensnood heeft verkeerd, in alle angst en pijn die daarbij hoort? Ik las hier voor het eerst over in een boek van Lauren Winner, een Amerikaans theoloog. Zij beschrijft hoe God in Jesaja zichzelf als een barende vrouw beschrijft, juist waar het de redding van zijn volk betreft. Zo lijfelijk als een vrouw aan het baren is, zo is God betrokken op ons. Dichterbij kan niet. Of toch wel. Als ik me Jezus voorstel als een barende vrouw die door de angst en de pijn heen gaat, komt het nog dichterbij. God gebruikt dit beeld niet alleen om te laten zien hoe graag hij ons wil redden, maar ook hoe nabij hij is in ons lijden. De pijn van het baren heeft Jezus echt meegemaakt aan het kruis. Het is dwars door zijn lijf gegaan. Er is een scheur in zijn zij ontstaan, waardoor de kerk geboren is. Mijn lijden wordt verbonden met het lijden van de heiland zelf. En verbondenheid is altijd kostbaar. Realiteitswaarde. Gek is dat. Waar ik me mijn bevallingen vooral herinner als angstige gebeurtenissen, de vreugde kwam pas later, hebben we als christenen de neiging het kruis vooral als vreugde te zien. Misschien helpt het beeld van de bevalling om het kruis meer realiteitswaarde te geven. Jezus heeft echt geleden. En tegelijk is er alle reden tot vreugde, want aan het kruis is inderdaad een nieuwe schepping geboren. Helaas is die schepping nog zo onzichtbaar voor ons. Het lijkt wel of de bevalling nog niet klaar is. Het lijden dat Jezus aan het kruis onderging is beslissend en kun je vergelijken met een bevalling. Maar ook het lijden waarin de hele schepping nog steeds verkeert, is met een bevalling te vergelijken. En daarin is onze hoop het meest van belang. We zien nog niet hoe het zijn zal, maar we hebben alle hoop op Jezus gesteld. We zien er naar uit om te zeggen, eindelijk, daar zijn we dan. Artikel 14, verhaal van hoop. Hoop putten tussen Haagse prostituees. Door Jordi Kooijman. Mariska Koolhaas was nog maar 24 jaar toen ze als maatschappelijk werker aan de slag ging onder de vrouwen in de raamstraten, privéhuizen en seksclubs van Den Haag. Ze kwam om hoop te brengen, maar ontdekte dat de prostituees haar net zo goed hoop te bieden hebben. Sommige vrouwen kenden hele psalmen uit hun hoofd. Al tijdens haar studie maatschappelijk werk was Mariska Koolhaas geïnteresseerd in vrouwen in nood. Ze wijdde haar afstudeerproject aan slachtoffers van mensenhandel. Kort daarna, eind 2004, werd ze gewezen op een vacature bij De Haven, een stichting die zich inzet voor prostituees in Den Haag. Het werk had direct haar hart. De Haven was nog in opbouw. Mariska werd als pionier in het team opgenomen. Ze stapte een grimmige wereld in. De eerste keer dat ze de straat opging om vrouwen te ontmoeten, moest ze echt slikken. Je komt veel narigheid tegen en hoort schrijnende verhalen. Na 14 jaar denk ik nog steeds wel eens, hoe kan het dat dit bestaat? En we weten slechts de helft van wat hier gebeurt. De duisternis maakt het werk bij tijd en wijle flink zwaar. Hoe houdt Mariska moed? Je moet het kunnen loslaten, anders ga je er aan onderdoor. In alle facetten van het leven is loslaten volgens mij belangrijk. De kunst van het leven is dat je dingen teruglegt bij God. Val. In Den Haag zijn circa 800 prostituees actief. Naast de meer dan 300 prostitutieramen zijn er veel privéhuizen en seksclubs. Sommigen zeggen over de vrouwen dat ze er zelf voor kiezen en dat je dus niets voor hen hoeft te doen. Mariska hoort dat ook wel uit de mond van christenen. Maar die houding is aan het veranderen. Ik zie een ommezwaai in Nederland. Mensen beseffen dat dit geen normaal beroep is. Mariska vertelt dat veel vrouwen onder valse voorwendselen naar Nederland zijn gelokt en vervolgens in de prostitutie zijn beland. Anderen zijn in de val van loverboys gelopen of simpelweg verkocht door hun eigen familie. Weer anderen zien het als de enige manier om hun familie te onderhouden. Veel vrouwen leiden een dubbel leven. Hun familie weet niet wat ze doen. Wat doet De Haven om te helpen? De stichting zet 40 à 50 vrijwilligers in om de vrouwen op straat en in de clubs te bezoeken. Ook zijn er 3 professionele maatschappelijk werksters in dienst. Er wordt praktisch en psychosociale hulp gegeven. En Mariska heeft een maatjesproject opgezet dat vrijwilligers koppelt aan vrouwen die willen stoppen. Uitstappen is vaak heel lastig. De vrouwen vallen in een gat omdat ze buiten de prostitutiewereld geen netwerk hebben. Bovendien hebben ze vaak schulden en een hoge huur. Als ze stoppen, hebben ze het financieel erg zwaar. Onze vrijwilligers worden een soort buurvrouw voor hen en helpen hen om een nieuw leven te beginnen. Ster, de haven begeleidt ieder jaar 40 tot 50 vrouwen. 5 tot 10 van hen stoppen met hun werk. Op een totaal van 800 prostituees een ogenschijnlijk weinig hoopgevende statistiek. Maar als je zo gaat denken, kun je beter stoppen, vindt Mariska. Je doet het voor die ene vrouw die een nieuw leven kan beginnen. We doen wat we kunnen. En nogmaals, je moet het terugleggen bij God. Het haventeam werd zeer recent bemoedigd door een Latijns-Amerikaanse prostituee, Mercedes. 4 keer per jaar organiseren we een actie waarbij we de vrouwen een cadeautje brengen. Afgelopen december waren we in een privéhuis waar we de vrouwen een vaccinelichtje gaven in de vorm van een ster. Met de tekst, jij bent een ster in Gods ogen. Mercedes hadden we niet eerder gezien. Nadat we bij haar waren geweest, werkte ze nog 1 dag. Toen stopte ze. Mercedes bleek gelovig te zijn. Ze vroeg de haven om hulp. Mariska, ze had het in het begin financieel heel zwaar, omdat ze niet direct een uitkering kon krijgen. We hebben haar geholpen aan een baantje als schoonmaakster. Uiteindelijk kreeg ze haar leven op orde. Ze heeft een opleiding gedaan en kon een huisje huren. Inmiddels is ze teruggegaan naar haar land van herkomst om voor een ziek familielid te zorgen. We putten ongelooflijk veel hoop uit een verhaal als dit, vervolgt Mariska. Mercedes is een parel voor ons en ook voor andere vrouwen. Veel vrouwen denken, ik heb geen opleiding, ik kan niks anders. Maar God heeft een ander doel voor hen. Wij willen die hoop verspreiden door aanwezig te zijn als lichtpuntjes. En die hoop is een betere toekomst. Soms maakt een vrouw ook een keuze voor God. Dan gaat het zelfs over een toekomst met een hoofdletter. Wederkerig. Het is geen uitzondering dat vrouwen in het prostitutiewerk gelovig zijn. Mariska kon in het begin soms haar oren niet geloven toen ze contact met de vrouwen kreeg. We ontmoetten vrouwen met wie we konden bidden en Bijbel lezen. Sommige vrouwen kenden zelfs hele psalmen uit hun hoofd. Anderen hielden op straat Bijbelstudies. Soms dacht ik, wat kan ik hier nog brengen? Door het werk onder de prostituees is Mariska zelf sterk gevormd in haar geloof, vertelt ze. Het onderstreept de wederkerigheid van het werk. Wij bemoedigen de vrouwen in hun grimmige wereld, maar zij bemoedigen ons net zo goed. In verband met haar privacy is de naam van Mercedes gefingeerd. Het werk van de haven werd in de jaren 90 opgezet door Peter Strating. Hij studeerde theologie en woonde op de hoek van een prostitutiestraat. Op een gegeven moment ben ik evangelisatiewerk begonnen onder de klanten, vertelt hij. Uiteindelijk is daar ook het contact met prostituees uit voortgekomen. Strating werd predikant in Katwijk en kon met hulp van zijn gemeente het werk uitbreiden. Omdat duidelijk werd dat structurele hulp hard nodig was, werd een pand in de buurt van de Raamstraten gekocht en werd Stichting De Haven opgericht. Peter Strating, nu pastoor van de nabijgelegen Havenkerk, is nog altijd bij het werk betrokken. Artikel 15, interview. Ineens was er veel om voor te leven. Door Jan Kas, hij is freelance journalist. Dat nachtelijke berichtje van David uit Amerika was allesbepalend voor Bas Volmer. Anders was ik er nu gewoon niet meer geweest. Jezus heeft me gered. 2 jaar geleden werd Bas gedoopt, nu studeert hij theologie in Kampen. Wat betekent hoop voor hem? Dat ik erop kan vertrouwen dat het bestaan meer is dan leven, lijden, sterven en dat was het. Het is niet 1 grote pot ellende. Net terug van college geeft Bas Volmer, 23, in zijn studentenkamer in Kampen rekenschap van de hoop die in hem is. 2 jaar geleden is hij gedoopt in de plaatselijke Bazuinkerk, GKV, waarmee hij in contact kwam nadat hij besloot theologie te gaan studeren. Uit zijn boekenkast blijkt Bas interesse in antieke culturen. Na zijn studie wil hij het liefst aan een hbo-opleiding of een universiteit aan de slag, als docent oude talen, Oude Testament of Nieuwe Testament. Hij ziet wel wat God voor hem in petto heeft. Over de toekomst maak ik me niet zo druk meer. In het perspectief van de eeuwigheid is alles ondergeschikt aan de navolging van Jezus in geloof, hoop en liefde. Zo zou je het vroeger niet hebben gezegd. Zeker niet. Ik kom niet uit een christelijk gezin. Ik groeide op in Heenvliet op Voorne-Putten. Mijn ouders waren van huis uit Rooms-Katholiek en gereformeerd synodaal, maar ze deden daar weinig mee. Uit gewoonte baden we wel bij het eten. En eens per jaar gingen we naar de kerk, met kerst. In de puberteit vond ik het heel vreemd dat mensen in engelen, God of goden geloofden. YouTube was toen in opkomst. Ik keek veel filmpjes van Richard Dawkins en anderen, waarin werd uitgelegd waarom creationisten ontzettend dom waren. Ik voelde me automatisch superieur aan die belachelijke christenen. Tegelijkertijd was ik depressief. Ik wilde niks met mijn leven en vond het heel moeilijk om ergens van te genieten. Gingen we naar een parade, dan vroeg ik aan mijn vader: "Papa, wat is hier nou leuk aan?" Vaak voelde ik me eenzaam. Op de basisschool ging het eens over spandoeken en wat je daarop kunt zetten. "Bas Volmer moet dood," schreef ik. Kennelijk moest dat eruit. Er hing een zwart doek over je leven? Heel vaak dacht ik dat mensen mij niet snapten. Ik was bang voor van alles en nog wat. Naarmate ik ouder werd, werd de depressiviteit steeds filosofischer. Overal in de wereld zag ik lijden en pijn. School, werken, pensioen, dood. Wat voor vrijheid zat daar nou in? Als het project Leven toch al gedoemd was te mislukken, als niemand je over 1000 jaar meer kent en de zon uiteindelijk het heelal opblaast, waarom zou je er dan moeite in steken? Het bestaan is gewoon hartstikke absurd. Heel rationeel dacht ik, misschien moet ik gewoon niet meer bestaan. Met chagrijnig rondlopen help ik niemand. Mijn gevoel van toen kun je gerust wanhoop noemen. Alles was grauw, ik was helemaal geobsedeerd door de dood. Mijn eigen dood en de zinloosheid van het leven. Ik wist waar de messen lagen. Ik zou gif kunnen opdrinken. Liep ik een kamer binnen, dan keek ik vooral naar de ramen. Daar zou ik door naar buiten kunnen springen. Videospelletjes en overmatig eten waren de manieren om met mijn angst om te gaan. Ik dacht dat ik een mismaaksel was. Mijn favoriete films waren De Klokkenluider van de Notre Dame en De Phantom of the Opera, allebei over een misbegrepen monster. Wat bracht de ommekeer? Via de internetsite Omegle, die je verbindt met een willekeurige vreemdeling die ook online is, kwam ik in contact met David, een Amerikaan. We vonden beiden een bepaald videospelletje leuk. Hij zei ook dat hij van Jezus hield. En ik dacht, daar help ik hem wel van af, met de kennis van al die filmpjes die ik had gezien. Vrij venijnig vroeg ik hem hoe hij nou in God kon geloven. Tot mijn verbazing gaf hij altijd best wel goede antwoorden, vaak met bijbelversen erbij. De Bijbel had ik nog nooit gelezen. Ik stelde me altijd heel erg boven dat boek. Toen kwam ik erachter dat ik helemaal niets van het christendom wist. Het geloof was voor mij altijd een onmogelijkheid geweest. Door David ontdekte ik geleidelijk de redelijkheid ervan. Maar het was niet voor mij. Steeds vaker dacht ik, oh nee, als God wel bestaat, moet ik een keuze maken. Ik had, door wat David me vertelde, wel door dat het geloof mijn hele leven zou veranderen. Maar ik had er weinig zin in om me helemaal aan God te geven. Ik wilde me niet laten voorschrijven hoe ik met mijn geld of met anderen moest omgaan. Ondertussen bleef ik depressief en verslaafd aan videospelletjes. Tot 3:30 speelde ik door, terwijl ik om 6:00 weer op moest. Ik was toen 17. Op een gegeven moment, midden in de nacht, had ik er genoeg van. Mijn vader heeft suikerziekte, er lagen insulinepennen in de koelkast. Ik dacht, als ik me daarmee volschiet, ben ik van alles af. En net toen ik naar beneden wilde gaan naar de koelkast, stuurde David me een berichtje. Hé, hoe gaat het met je? Ik ben een beetje bezorgd en heb het idee dat God tegen me zegt dat ik voor je moet bidden. Dit kon geen toeval zijn. Vaak had ik gebeden, als u bestaat, God, geef me dan een teken. Dit moest wel van God zijn. Toen ben ik christen geworden. Van wanhoop naar hoop. Jezus heeft die nacht letterlijk mijn leven gered. De eerste 3-4 maanden na mijn bekering was ik de vrolijkste persoon die ik kende. Later kwamen er depressieve periodes terug. Dat zit blijkbaar in mijn karakter. Ik merkte wel dat bidden en actief met het geloof bezig zijn me ontzettend veel drive gaven. Ik had nu zo'n andere kijk op het leven. Uit onvrede met het leven had ik er vroeger meer vrede mee dat ik eens zou sterven dan nu. Na mijn bekering was er ineens veel meer om voor te leven. Ik zag in hoe ik mezelf had opgesloten. Geweldig, overdonderend en heel erg raar was het besef dat de schepper en heerser van het universum van me hield en blijkbaar een bedoeling met mijn leven had. Hij maakt geen fouten. Dat gaf ontzettend veel hoop. Ik was niet gedoemd om een monster te zijn. Ik voelde de verantwoordelijkheid om iets van mijn leven te gaan maken. Het is in Gods eeuwige plan opgenomen dat ik besta. Iemand die zoveel van mij houdt, wil ik niet teleurstellen. Hoe anders zou je leven zijn zonder die hoop? Dan was ik er gewoon niet meer geweest. Ik merk nu dat als ik me naar buiten richt en liefde probeer uit te delen, of in ieder geval iets goeds probeer te doen, dat ik helemaal geen tijd heb om depressief te zijn. Soms val ik wel terug in geloofstwijfel en depressiviteit. Dan moet ik weer bij hem terugkomen, net als het volk Israël of de verloren zoon. God, ik moet toegeven dat het niet zo best gaat als ik de baas wil zijn over mijn eigen bestaan. Het leven loopt beter als ik geloof. Wat helpt je om de hoop vast te houden, ook nu, na een aantal jaren, de nieuwheid van je geloof en de hoop er misschien af is? Ik merk dat het evangelie steeds weer nieuw voor me wordt als ik anderen erover vertel. Dat sterkt me heel erg. Wauw, dit is inderdaad waar ik voor sta. Hier wil ik voor leven. Als het in je leven goed gaat, dreig je dat al snel uit het oog te verliezen. Maar het is goed om je zorgen bij God neer te leggen. Dan raak je er niet door overspoeld. Is iemand die zonder God leeft, zonder hoop? Ik ken genoeg mensen die heel goed zonder hem kunnen leven. Die hebben met het hier en nu meestal genoeg aan hun hoofd. Zo was ik zelf ook. Er is hoop was jaren geleden het motto van een landelijke evangelisatieactie deur aan deur. Een goede manier om niet-christenen te interesseren voor het geloof? Velen zullen zich niet direct aangesproken voelen. Ik was ook niet per se op zoek naar God. Dat Jezus redt, bevrijdt en wil vergeven, zoals David me vertelde, koppelde ik aanvankelijk niet aan mijn situatie. Het is wel heel goed om langs de deuren te gaan, want veel mensen die hopeloos zijn, komen niet of nauwelijks buiten. Je moet niet gelijk Jezus door de strot willen duwen, maar de Bijbel is voor hen wel een hoopvol bericht. Zoveel mensen zitten gevangen in hun eigen geest. Ik ben oud, ik kan niet meer veranderen, ik ben hopeloos, maar voor God zijn er geen hopeloze gevallen. Artikel 16, interview. Ik weet nu wat wanhoop is. Door Esther de Hek, hoofdredacteur van Onderweg. Voor hoop moet je op dit moment niet bij Jurjen van Houwelingen 35 zijn. Door ernstig hersenletsel raakte de succesvolle ondernemer en spreker vorig jaar zijn zicht nagenoeg kwijt. 10 maanden later is hij goudeerlijk over de verdwenen hoop in zijn leven. Ik heb God gevraagd en gesmeekt om genezing en om dood te gaan. 2 uitersten. Ik word iedere dag met een treurig gevoel wakker. Weer een dag, denk ik dan. Hoe ga ik die doorkomen? Zoals ik het leven leefde voor 5 december 2017, zo kan ik het niet meer leven. Dat is voor mij zo'n bittere pil dat ik daar somber van ben geworden. Waarschijnlijk krijg ik daarom binnenkort medicatie, antidepressiva. Want het huidige leven is voor mij echt te zwaar. Mijn leven ligt in puin, is verwoest. Zo ervaar ik dat. Ik kan het niet mooier maken. Ik heb gewoon niks meer van wat ik had. Natuurlijk weet ik dat dit niet waar is, want ik heb nog mijn vrouw en 3 kinderen die van me houden. Maar ik hechtte erg aan het leven dat ik leidde. Het gaf een bepaalde betekenis aan mijn bestaan. Bijna alles moet ik nu helemaal opnieuw opbouwen. Als dat al lukt, want dat is zeer de vraag. Ik ben van het ene op het andere moment uit het leven geslagen. Zo voelt het. De dag voordat ik 's nachts hals over kop in het ziekenhuis werd opgenomen, werkte ik nog. Ik voelde me al wel een paar weken helemaal niet goed, maar de huisarts verwees me niet door. Nu weet ik simpelweg een heleboel dingen niet meer uit zowel mijn werkende als privéleven. Ik krijg nog steeds wel eens berichtjes van mensen van wie ik niet weet wie ze zijn. Van mijn trouwdag weet ik dat het heel warm was en dat Stefanie een goudkleurige jurk aan had met allemaal plootjes. Een kreukeljurk noemde ik het. Gekke feitjes herinner ik me nog. Dat een nicht van mij zei dat dit de meest christelijke trouwerij was die ze ooit had meegemaakt. Weg. Op 5 december 's nachts hoorde mijn vrouw mij ineens gek snurken. Ze is huisarts en wist gelijk dat dit niet goed was. Dus belde ze 112. Hij is aan het inklemmen, riep ze, wat betekent dat je hersenen ergens door in verdrukking zitten. In het ziekenhuis werd ik geopereerd. Er werd een kieste uit mijn hersenen gehaald, die vrij gemakkelijk te verwijderen was. Maar de schade was al aangericht. De hippocampus is beschadigd, waardoor mijn oriëntatievermogen, korte termijn geheugen en zicht ernstig zijn aangetast. Toen ik bijkwam uit de narcose, zag ik eigenlijk niets meer. Ik was compleet gedesoriënteerd. Ik wist bijvoorbeeld niet wie Steef was en dat ik kinderen had. Dat was allemaal weg. Nu, 10 maanden later, is er sprake van een beetje herstel. Maar bij lange na niet wat je zou hopen. Artsen zeggen dat het meeste herstel in de eerste maanden gebeurt. Daarna vlakt het steeds verder af. Werken zit er niet in. Ik zie heel slecht, ik kan me zelfstandig door het huis verplaatsen, koffie maken en broodjes smeren, douchen en aankleden. Maar daar is het wel mee gezegd. In alles ben ik afhankelijk van anderen. En ik was de onafhankelijkheid zelf. Dat maakt het ook zo moeilijk voor mij. Ik heb heel erg gehoopt op genezing en daar ook in geloofd. God gaat bij mij wel een wonder doen, dacht ik. Dan heeft wat gebeurd is tenminste zin. Ik heb God ook beloofd dat ik voorganger zou worden als ik genezen werd. Dan zou ik zo'n wonder hebben meegemaakt dat ik niets anders meer zou willen dan dit uitdragen en over God spreken. Ik ben 2 keer bij Jan Zijlstra geweest en heb door Jan en alleman voor me laten bidden. Je doet dat natuurlijk in de hoop dat er iets gebeurt. Vraag het en u zult ontvangen, staat in de Bijbel. In dat geloof liet ik ook bij Zijlstra voor me bidden. Dat zou toch de christelijke realiteit moeten zijn, dacht ik. En dan gebeurt er niets en ben je teleurgesteld. Eigenlijk viel het gewoon bitter tegen dat er niets gebeurde. Dat vaste geloof in een godswonder ben ik inmiddels kwijt. Evenals het geloof in veel herstel. Als je het over hoop hebt, is die ver te zoeken. Eigenlijk nagenoeg afwezig. Maar goed, de situatie heeft mij somber gemaakt en dat heeft invloed op alles. Het was voor Stefanie en mij een soort bevrijding om vorige week te horen dat er waarschijnlijk sprake is van een depressie en dat er door medicatie misschien wat meer controle kan komen. Illusie. Ik preekte regelmatig en presenteerde ook een keer de EO Jongerendag. Ik was vol van God, kun je zeggen. Afgelopen maanden heb ik nog wel eens een preek van mezelf teruggeluisterd. Ook eentje waarin ik vertelde dat in het lijden iets van God verborgen zit. Een groot geheim. Nu ik het lijden aan de lijve ondervind, vind ik het een heel ander verhaal. Ik zou op dit moment eerlijk gezegd niet weten wat ik moet zeggen over God, laat staan in een preek. Ik dacht dat ik het allemaal behoorlijk op een rijtje had, maar dat blijkt totaal niet zo te zijn. Ik ervaarde best wel veel van God, terwijl ik nu denk, was die ervaring slechts een illusie? Ik weet nu wat wanhoop is. Ik heb God gevraagd en gesmeekt om genezing en om dood te gaan. Twee uitersten. Het is voor mijn gevoel één van de twee. Of genezen of dood. Op dit moment zit daar niet veel tussen. Artikel 17, verhaal van hoop. Ik hoef niet alles in mijn eentje te doen. Door Annemarie van den Berg Knap. Ze is journalist en cultureel antropoloog. Eline Hogenbirk is een enthousiaste en creatieve duizendpoot. Naast haar werk als trainee online strateeg bij EO kinderprogramma's, zet ze zich één dag per week in voor kinder- en tienerwerk in de kerk. Haar toekomst is hoopvol en zonnig, maar het zag er niet altijd zo uit. Eline Hogenbirk studeerde communicatie aan de CHE. Haar studietijd voelde als een warm bad, tot ze stage ging lopen bij een grote retailer. Het was een harde, zakelijke business en dat was ik niet gewend. Ik kreeg last van faalangst en kon mezelf niet zijn. Ik moest in dat jaar ook afstuderen. Alles bij elkaar zorgde het ervoor dat ik met mezelf in de knoop raakte. Terugkijkend was ik in die tijd op zoek naar waar ik nu eigenlijk goed in was. Wat kon ik betekenen voor de wereld? Wat was mijn uniek selling point? Door te praten met haar ouders, haar vrienden en mensen op school ontdekte Eline dat ze niet alles in haar eentje hoeft te doen. Ze kreeg weer hoop en vond, zoals ze het zelf beschrijft, de sparkle terug die ze kwijt was geraakt. Ik was gewend om alles op te kroppen en te proberen zelf op te lossen. Door gesprekken leerde ik stapje voor stapje mijn perfectionisme te parkeren, waardoor ik meer ademruimte kreeg. Ik ontdekte, je kunt het niet alleen. De beste ideeën zijn door meerdere mensen bedacht en ontwikkeld. Rust. Eline maakte een nieuwe start met haar scriptie. Door duidelijke richtlijnen, aandacht en begeleiding ging de vage brei aan brokjes informatie opeens leven. Hierbij speelden bevestiging en waardering, je hebt een goed verhaal te vertellen, een belangrijke rol. Dat gaf mij hoop en motivatie. Ik kreeg eindelijk het gevoel de goede kant op te gaan. Eline behaalde haar diploma en solliciteerde op verschillende functies. De eerste plek was een toffe functie. Maar door de werksfeer en de mentaliteit die ik er voelde, heb ik de baan niet geaccepteerd. Dat vond ik heel spannend, want zou er wel iets anders op mijn pad komen? Toch vond ik het belangrijk om af te gaan op mijn gevoel. Ik bid voor keuzes die ik moet maken. Rust is daarbij een indicatie of iets goed is of niet. Geeft het mij spanning en twijfel ik er veel over? Of ga ik er juist van sparkelen? Daar moet ik goed op letten. Soms neemt de drang om het te bewijzen het over en doe ik dingen die me eigenlijk niet liggen. Gelukkig kwam er een andere kans voorbij. Trainee worden bij de EO. Ik werd helemaal enthousiast toen ik de functie zag en had een rustig gevoel tijdens de gesprekken. Ik ben heel blij met deze betaalde baan, waarbij ik ook nog opleidingskansen krijg. Ook van de intervisie met de andere trainees leer ik veel. Ik heb geen idee hoe het hierna verder gaat, maar ik ben hoopvol. Ik ben als persoon heel erg gegroeid en ik vind wel een plekje. Artikel 18, toerusting. Wat helpt om hoopvol te blijven? Door Anke Nijdam en Bram Beuten. Omschrijven wat hoop inhoudt is lastig. Daadwerkelijk hoop houden of krijgen is misschien nog wel lastiger. Wat helpt om hoopvol te blijven? Uit de beschouwingen, visies en verhalen in deze special distilleerden we een aantal oefeningen in hoop. Leef in het nu. Ziek zijn is op zo'n moment je hele leven. De toekomst gaat niet verder dan het volgende stapje dat je zet. In het dieptepunt van bijvoorbeeld een ziekte kun je soms niet anders dan leven in het heden. Accepteer dat je niet meer energie hebt dan om te ervaren. Weet, er komt een einde aan deze zware tijd. Er komt een tijd om te dromen of een tijd om te delen in de heerlijkheid van Christus. Laat anderen jouw hoop geven. Soms heb ik zelf geen hoop, maar klamp ik mij vast aan de hoop van anderen om mij heen. En als je zelf geen uitzicht ziet, laat je dan troosten door de mensen om je heen, hun bemoedigende woorden, een Bijbeltekst of een lied dat ze met je willen delen. Door hen heen schijnt Gods licht op jou. Lach. Ik heb wel humor en humor relativeert. Maak grapjes, misschien zelfs over je eigen situatie. Humor relativeert. Als je lacht, zie je het leven weer iets zonniger in. Tel je zegeningen. Als we naar onze kinderen en kleinkinderen kijken, hebben we alleen maar reden tot dankbaarheid. Het is best verleidelijk om je blind te staren op de dingen die je niet kunt en niet hebt. Probeer te kijken naar wat God wel geeft en te genieten van de mogelijkheden die je nu hebt. Zie op Jezus. We zien nog niet hoe het zijn zal, maar we hebben alle hoop op Jezus gesteld. We zien er naar uit om te zeggen, eindelijk, daar zijn we dan. Wars van het gemak waarmee Jezus als antwoord op allerhande problemen kan worden gepresenteerd, kunnen en willen we er niet omheen. Het kruis van Jezus Christus en zijn opstanding vormen uiteindelijk het ultieme tegengif tegen wanhoop, cynisme en wantrouwen. Daar geloven we van harte in. Bemoedig de ander. Ik stuur graag kaarten naar mensen en vroeger ook brieven. Nu we geen evangelische boekhandel meer in de buurt hebben, schrijf ik er zelf een Bijbeltekst op. Stuur een kaartje naar een gemeentelid dat in het ziekenhuis ligt of bezoek je kringgenoot die in een moeilijke situatie zit. Kook eens voor de buurvrouw die wel wat hulp kan gebruiken. Bemoedig iemand op een manier die bij jou past. Lees de Bijbel. In de Bijbel lees je telkens weer dat God redt. Als het Joodse volk opstandig is of afdwaalt, brengt God weer hoop. Hij stuurt zelfs Jezus om ons voor eens en altijd hoop en redding te geven. Als we lezen over de vervolging van Gods kerk of de verdeeldheid onder elkaar, dan mogen we weten, dankzij de Bijbel, dat God ons nooit loslaat. Zie hoe God in mensen werkt. We putten ongelooflijk veel hoop uit een verhaal als dit, van een prostituee die kon stoppen. Mercedes is een parel voor ons en ook voor andere vrouwen. In het alledaagse leven of in de kerk kun je zomaar een verhaal horen over hoe God in mensen werkt. Probeer hoop te putten uit deze verhalen. Elke keer als iemand iets deelt van zijn eigen ervaring met God, zien we een sprankje van zijn koninkrijk. Bereid je voor. Laat hoop wortelen terwijl het nog mooi weer is. Als je leert om dankbaar te accepteren wat God geeft, kun je misschien zelfs bij ernstig lijden de gaven aannemen die God geeft. Misschien kun je, net als de psalmisten, je laatste adem ontvangen als een geschenk om God te loven. In moeilijke tijden heb je vaak geen ruimte of energie voor nieuwe hoop. Het is daarom belangrijk om al in goede tijden je ogen open te houden voor wat God doet en Hem daarvoor te danken. Dan wordt dat een gewoonte waar je in je moeilijke tijden aan kunt vasthouden. Wees eerlijk. Het christelijke geloof poetst niets weg. Geen ellende en geen verlangens. Het christelijke geloof geeft juist de moed om de verschrikkingen en bedreigingen tot je door te laten dringen. Je pijn en lijden onder ogen zien en daartegenover God of mensen over spreken is niet gemakkelijk. Maar juist door het eerlijk te benoemen kan er ruimte komen voor hoop en voor het horen van de stem van God. Artikel 19. Verhaal van hoop. Ik geloof dat God nog een plan met mij heeft. Door Pieter Kleingeld. Bert Roos, 41, is geboren en getogen in Katwijk. Door een ernstig auto-ongeluk kreeg hij MSA, multipel systeematrofie, waardoor zijn gezondheid geleidelijk achteruit gaat. Hij zit in een rolstoel, zijn stem wordt zwakker, hij krijgt inmiddels zondevoeding en woont in een verpleeghuis. Toch biedt hij mensen hoop. Ik ben als wrakhout waar andere mensen zich aan vastklampen. Hoe ben je bij de NGK Oostgeest terechtgekomen? Een paar jaar geleden was ik opgenomen in verpleeghuis van Wijkersloot. Een gemeentelid van de NGK Oostgeest bracht daar als vrijwilliger mensen naar de kerkdienst. Toen ik weer thuis was, bleef hij me bezoeken en reed hij mij iedere zondag naar de kerk. Later werd ik elke week door andere gemeenteleden opgehaald. Ik krijg ook regelmatig bezoek uit de kerk. Mensen zien echt naar elkaar om. Mijn vader zegt altijd, zo heeft God de kerk bedoeld. Wat doe je zo al overdag? Ik krijg 3 keer per week fysiotherapie en 1 keer per week logopedie. Ik kijk veel tv, verder schilder ik ook. Er is een schilderclub in het verpleeghuis en ik schilder regelmatig samen met een gemeentelid. Ben je altijd gelovig geweest? Ik ben gelovig opgevoed en ook gedoopt. Het geloof is heel belangrijk voor mij. Toen ik nog gezond was, kreeg mijn vader een aneurysma. Ik ving hem op. Mijn moeder belde de ambulance. Ik bad voor mijn vader, maar door mijn gebed bracht de duivel mij aan het twijfelen. Je vader gaat het niet redden. Hij ziet al helemaal geel. Toen pakte ik een Bijbel en elke keer als de twijfel kwam, zei ik, God is genadig. En na de 3e keer kwam er rust over me heen. Ooit zou ik een Reiki-inwijding ontvangen. De Reiki-meester stond achter mij en ik dacht in stilte, ik wil alleen ingewijd worden als dit gebeurt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Later zei de Reiki-meester, ik zag iemand in een wit licht achter je staan, die heel trots naar je keek. Hier kan ik niets mee beginnen. En de inwijding ging niet door. Jij bent iemand die anderen hoop geeft. Hoe komt dat? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben als wrakhout waar andere mensen zich aan vastklampen. Maar echt begrijpen doe ik het niet. Ik heb wel humor en humor relativeert. Ik geloof dat God nog een plan met me heeft. Al weet ik niet precies wat voor een plan. Dat bedoel ik. Mensen zien dat jij geen simpele hoop biedt, maar dat je zelf ook teleurstellingen aanvaardt. Ja, misschien is dat wel zo. Mijn vader zei ooit, weten is makkelijk, geloven is echt moeilijk. Soms voel ik me als Petrus in de golven. Toen stak Jezus een hand uit. Gelukkig is geloven ook een geschenk. Inderdaad. Voor dit interview is ook gebruik gemaakt van een interview van Marion Kuiper met Bert Roos in de kerkbrief van de NGK Oostgeest van juni 2018.